Dit is de podcast In het Wiel, seizoen 4, aflevering 2. Aan het einde van dit vreemde, door corona gekleurde wielerjaar 2020 blikken we in een aantal afleveringen terug op de mooie wedstrijden, de talrijke hoogtepunten en de bizarre, haast theatrale ontknopingen van het afgelopen wielerjaar. In de eerste podcast van deze serie kon u luisteren naar de persoonlijke terugblik op de Giro van roze truidrager Wilco Kelderman. In deze aflevering kijken we terug op het hele jaar. En dat doen we met AD-verslaggevers Daan Hakkenberg en Daniel Dwarswaard. Uiteraard met Thijs Zonneveld en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Onderbroken en gedicteerd door de coronapandemie was er toch wel een wielerseizoen. Wedstrijden werden georganiseerd, pelotons getest, publiek vriendelijk verzocht om weg te blijven. Maar ondanks alles werd er vaker wel dan niet gefietst. En hoe? Als we nou praten over 2020, noem gewoon eens even voor de vuist weg een aantal onderwerpen.
Nou ja, meneer Pogacar, meneer Roglic, meneer Van der Poel, meneer Van Aert, meneer Hirschi. Ik denk dat we een podcast van 3 uur moeten gaan maken na dit seizoen.
Oké, maar als je moet kiezen, kies er 1.
Nee, kijk, het is altijd makkelijk om voor Pogacar te gaan of voor Van der Poel in Vlaanderen, maar ik kies toch voor een ander moment, want je vraagt naar het hoogtepuntje dan eigenlijk van het seizoen.
Zoiets, ja.
Moet altijd wel een beetje afwijken, vind ik. Ik kies voor Roglic die Luik Bastenaken Luik wint. Omdat sport natuurlijk gaat om winnen, maar sport gaat ook om opstaan nadat je keihard op je bek bent gegaan. En dat gebeurde daar. En dat vond ik wel echt heel mooi. Dat was 2 weken na zijn dramatische nederlaag in de Tour. In die tijd natuurlijk op La Planche de Belleville. En toen won hij Luik en dat vond ik wel heel bijzonder.
Daan?
Ja, ik heb me gewoon verbaasd over het feit. Dat is dus niet één moment. Kijk, maar mijn moment zou toch Roglic Pogacar zijn op Planche de Belleville. Omdat ik ook toen dacht, de Tour is afgelopen. En hoe gestoord is het eigenlijk dat we in 2020 een Tour de France hebben gereden, maar het was nog niet ten einde. Ik bedoel, het kreeg een hele rare ontknoping. Het was één van de hele rare ontknopingen in het wielerjaar 2020. Maar ik vind het nog steeds, en tot op de dag van vandaag, ben ik er niet over uit wat nou de ene, of misschien er zijn vele aanwijzbare redenen geweest, waarom het wielrennen heeft door kunnen gaan in de mate waarin het door heeft kunnen gaan. Dus hoe kan het in godesnaam dat er zoveel grote wedstrijden zijn verreden? Ik bedoel, Parijs-Roubaix was ook bijna doorgegaan in de regen. Het is ongelooflijk, weet je wel. Ik bedoel,
ja, maar ging niet door in de regen.
Nee, maar dan moet je nagaan. Dan was het eigenlijk misschien wel het mooiste wielerjaar geweest ooit. Terwijl het het meest gestoorde wielerjaar ooit is geweest. En ik vind tot op de dag van vandaag, wielrennen heeft zo vaak afgegeven op de wielerwereld. En dat het niet goed georganiseerd is. Of dat het te veel verkeerde belangen de overhand hebben. Maar op een of andere onverklaarbare wijze heeft het wielrennen zich aan de haren uit een soort moddermoeras getrokken en juist laten zien dat het niet op andere sporten moet lijken, maar vooral wielrennen moet blijven.
Thijs?
Ja, daar sluit ik me wel bij aan. Het is wel, ja,
dat was nog niet de bedoeling. Terugkijken. Eerst je hoogte.
Je moment, Thijs.
Ja, moment. Nou, maar dat is, vind ik, wel het moment. Vind heel veel sporten waren niet leuk meer om naar te kijken of niet relevant meer. We hebben ons allemaal door Champions League potjes heen geworsteld. Waarbij je zat te kijken naar een atmosfeer van FC Koek Wouzerveen tegen uit bij Ludo Goretz, zonder publiek oefenwedstrijd voor de Croquis Cup in de Algarve ergens in februari. En dat was nu echt totaal niet het geval in de wielrennen. En ja, er is inderdaad van alles mis was er afgelopen jaar. En ik denk ook dat er heel veel dingen die mis waren veel meer aan het licht zijn gekomen. Kijk naar veiligheid in de koers. Kijk naar hoe de verschillende grote rondes omgingen met corona en hoe het in de Giro, nou ja, eigenlijk gewoon gigantisch misliep. Maar toch de Giro eindigde. Wat voor risico's er zijn genomen in de Tour. Maar als je gewoon over het algemeen kijkt, dan denk ik ook de manier hoe er werd gekoerst, dat de wielrennen leuker en relevanter was dan ooit. Zeker als je vergelijkt met andere sporten. Ja, het was denk ik een van de weinige leuke dingen.
Ja.
Qua entertainment. En dat in de breedste zin van het woord. Ook popconcerten en weet ik wat allemaal erbij. Theaters. Weet ik. Een van de weinige echt leuke dingen van dit jaar. Leuk als in... Ja, we willen allemaal toch naar dingen kijken die ons een beetje verstrooien. Of waar we het over kunnen hebben met vrienden, vriendinnen. Of verjaardagen met een koffieautomaat. Daarin heeft wielrennen is wonderwel goed geslaagd. Dit jaar, met alle ontknopingen die erbij horen. En ja, weet je, dan gaat het over Pogacar, Roglic, over Roglic Alaphilippe, over het WK.
Ja, en eigenlijk kan je dan van Aert. Nou ja, en eigenlijk kan je zeggen dat van de Poel van Aert was eigenlijk misschien nog de meest voorspelbare finale. Weet je, het was natuurlijk een krankzinnige sprint. Maar ik bedoel, als je nou kijkt naar de ontknoping van de Tour, de ontknoping van de Giro, de ontknoping van Luik-Bastenaken-Luik.
Vuelta ook.
De ontknoping van de Vuelta. De ontknoping van het WK. Het was, weet je, de ene wedstrijd was nog gestoorder dan de andere. Ik bedoel, in die zin was de laatste 25, 30 kilometer van de Ronde van Vlaanderen met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Ja, dat was eigenlijk het droomscenario wat iedereen vooraf hoopte. Dat werd het ook. Nou, dus misschien ook wel het meest voorspelbare scenario. Ja, dat was eigenlijk een coinflip wie hem dan zou winnen. Maar als je ik nog steeds die ontknoping, het was zo compleet gestoord. Ik bedoel, ook het Giro-scenario. Weet je, iedereen zat te kijken en die dacht, hoe kan het in hemelsnaam? Hoe kan het? En dat vind ik dus, dat is dus niet één wedstrijd voor mij. Het is een soort Ajax-Spurs, weet je wel. Maar dan keer 10.000.
Thuis, ga even plassen.
We hadden afgesproken dat we die wedstrijd niet meer zouden doen.
Nee, maar ik bedoel, dat is niet zo krankzinnig. Ik bedoel, wielrennen, kijk, dat gaat over 90 minuten voetbal. Of dan max 120, hè. Zo'n Tour de France gaat over 3500 kilometer. En wanneer wordt dat beslist? Op één fucking klimmetje. Ja, niemand kan scenario's... Zoals in het wielrennen, het is niet uit te tekenen, het is niet te voorspellen. En dat is echt, dat hebben we in volle omvang gezien. Weet je? Dat is echt de kracht van die sport.
Nou, alle drie de grote rondes, hè? Binnen een minuut, volgens mij. En het is dat Roglic nog aardig wat verloor uiteindelijk in die tijd. Hè? Want anders was de marge nog kleiner geweest. Maar eigenlijk kunnen we dus concluderen dat in zo'n gek coronajaar, waarin je aanvankelijk heel veel problemen verwacht, hè, met uitgestelde koersen, de koersen die zelfs geschrapt zijn, dat je uiteindelijk, nu we hier zitten in december, de slotsom kan opmaken dat het wielrennen er misschien heel veel fans bij gekregen heeft. En dat de sport zichzelf een enorme dienst bewezen heeft wat dat betreft. Want er was natuurlijk wel een wereld te winnen en die is er nog steeds natuurlijk, want het is niet zo dat het nu ineens klaar is en dat er de hordes jonge mensen in de rij staan om wielrennen te kijken. Maar die ontknopingen helpen wel bij, ja, die dragen wel bij aan de populariteit van de sport.
Ja, het was ontzettend leuk om naar te kijken.
Ja. Het is wel interessant. Laten we eens analyseren hoe dat komt. Want daar leek het natuurlijk in de eerste weken na de hervatting na de coronapauze, leek het daar niet op. We hebben de eerste maanden van het jaar, die we eigenlijk bijna zijn vergeten, waar er nog wel gewoon de Omloop Nieuwsblad in werd gereden en
Parijs-Nieuws,
Daniel.
Ja, wat ik bij nog, ja. Heel gek. Ja.
Met een half peloton.
Ja.
Wat allemaal een beetje gek was natuurlijk. En waar bijvoorbeeld iemand als Quintana idioot goed reed. Maar wat we eigenlijk alweer zijn vergeten, omdat het 3 jaar geleden lijkt. Maar na de coronapauze waren er afhankelijk maar een paar ploegen die echt uitblonken. Waarvan Jumbo-Visma, denk ik, de grootste in het oogspringende uitblinker was. Maar toen leek het eigenlijk eventjes alsof het gemiddelde niveau aan de top, zeg maar, alsof de top iets smaller was geworden. Ja. En waar er maar een paar ploegen hun niveau haalden. En dat het dus eigenlijk, het leek eigenlijk een vrij voorspelbare Tour te worden. En eigenlijk, na een paar weken koers en in de Tour zelf begon dat te draaien. En dat is daarna ook niet meer anders geworden. Dat heeft zich helemaal doorgetrokken tot aan het eind van het jaar. Ja. En heeft Jumbo een fantastisch jaar gereden. Maar waren er toch flink wat renners die op topniveau presteerden. Waar de top dus heel breed was. En volgens mij ook de top heel breed was met renners die het, in tegenstelling tot een aantal jaar geleden, waar we best wel een hoop renners hadden die afwachten. En die hun ploeg op kop lieten rijden. En die nou ja, tamelijk voorspelbaar koersten. Zeg maar de Valverde tactiek. De hele dag wachten en op het laatste klimmetje pief, paf, poef en klaar. Hadden we toch wel heel veel renners die het gingen halen.
Nou, maar komt dat...
Die echt probeerden...
Nou ja, jouw vraag, hè, hoe komt dat? Is dat ook niet zo omdat de onzekerheid steeds mee reed op de fiets? Dus dat
dat is misschien wel. Dat is wel één van de redenen.
Ja.
Weet je, de onzekerheid van misschien is het morgen wel afgelopen.
Daarom. En je hoorde ook in het peloton.
Precies,
je hoorde ook in het peloton. Nou, we pakken wat je pakken kan. Hè. Dat was het credo op een gegeven moment. En dan werk je ook in de hand dat er dus dusdanig koers wordt. En dat je die leiderstrui misschien maar zo snel mogelijk moet hebben. En dat je die koers maar zo snel mogelijk moet winnen. Want je weet niet of er volgende week nog een koers wordt.
Ja, en toch is het denk ik ook een voortzetting van wat we eerder hebben gezien. Want we hebben... Dat verschijnt later ook. We hebben Van der Poel gesproken over zijn jaar. En die ging daar ook over. Die ging daarop in. En hoe komt het nou? Want het heeft dus met aanvalslust te maken. En we vroegen hem daarna. Hij zegt, Van der Poel zegt, ik weet niet waarom ik het doe. Dus zo'n actie in de Bing Bang Tour. Op 75 kilometer gaan. Ik weet niet waarom ik het doe. Vorig jaar Amstel Gold Race, hetzelfde verhaal. In de Ronde van Vlaanderen. Mee met Alaphilippe, gelijk vooruitkomen, vroeg in de wedstrijd. Hij zei ook, Alaphilippe is ook zo'n type, je weet niet wanneer die aanvalt. Hij noemde zelf Hirschi als voorbeeld. Hij zei, Pogacar, Evenepoel, het is niet eens een generatieding. En hij zei, hij gaf als reden, en dat is, het loont ook. Dus als hij zei letterlijk, als je het drie keer doet en het heeft geen resultaat, ja, dan zorg je wel weer dat je wacht. En voor mij zit daar de crux. Ja, dan doe je het niet meer. Dus het heeft zin. Die renners zien dat het... En dat is in lijn met wat ze eerder ook al deden. Hè. Ik bedoel, Evenepoel reed niet alleen in de Ronde van Polen. En de Lange alleen op kop. Dat deed hij ook vorig jaar al. Weet je, Van der Poel deed het ook al. Ja, Hirschi is ook is zo'n type renner.
Maar nu doen renners het die het kunnen.
Nee, natuurlijk.
Dus ik bedoel, het is van alle dag natuurlijk dat heel vroeg aangevallen
wordt. Het
zijn
niet meer de B-jongens die voorop
daarom, rijden. Daarom. Ja. En ja, misschien willen ze ook wel aan elkaar laten zien van we kunnen het allemaal of zo.
Nou, en het is interessant, Van der Poel zei vorig jaar daarover al. Hij refereerde aan vervlogen tijden dat vroeger de grote jongens, weet je, de tijd van Raas, dat niveau... dat waren mannen, die reden vroeger ook zo. Dus het is op zich ook niet nieuw. Toen reden ook al de sterke mannen gewoon... was het meer een man tegen man gevecht al van de grote namen. En dat is natuurlijk toch wel... Ja, het is zoveel interessanter om naar te kijken.
Ja. Ja, maar ze hebben natuurlijk... vergeleken met vroeger zijn natuurlijk wel een paar ontwikkelingen geweest... die wielrennen totaal hebben veranderd.
Tuurlijk.
Het is veel meer een ploegenspel geworden. Maar... je ziet natuurlijk wel de afgelopen paar jaar dat wielrennen, behalve dat het veel verder gemondialiseerd is, is dat de top veel breder is geworden qua leeftijd. Dus ja, waar je vroeger werd gezegd, je bent op je best tussen je 28ste en je 32ste, mm-hmm. Is dat nu eigenlijk, je bent goed vanaf je...
Vanaf je 19e.
Je 19e tot je 40ste, weet je. Dus dat betekent dat er ook veel meer renners zijn die iets kunnen en die kunnen winnen in die koersen. En die allemaal een andere tactiek moeten hebben. Ja. En je ziet eigenlijk dat wat je een aantal jaar geleden begon eigenlijk in die Vlaamse klassiekers. Daar werd eigenlijk voor het eerst dat dogma doorbroken dat je heel lang moest wachten. We hebben de jaren van Bonen en Cancellara gehad. En toen kreeg je jaren dat er steeds meer renners gingen anticiperen. Die dachten, ja, als die 2-3 goede gaan, dan ben ik niet mee. Dus ik ga alvast.
Ja. Ja.
En toen werd het anticiperen op het anticiperen. En nu zijn we bezig in een soort anticiperen op het anticiperen op het anticiperen. En gaan ze gewoon op 70, 80.
Ja, de grote jongens anticiperen op het anticiperen. Want die zijn nu al...
Iedereen is bang. Iedereen is bang dat ze in een situatie terechtkomen waarbij ze iets moeten rechtzetten.
Ja.
Met nog 6 goeie in je wiel. En dat je, als je het al recht zet, dat ze dan achter je zeggen, ja, dankjewel. En daar is Van der Poel natuurlijk een goed voorbeeld van. Ja, die weet gewoon, ik heb niet 6 ploeggenoten die mega goed zijn. En die een groep kunnen terugrijden waar Van Aert en Alaphilippe al zitten. Dus ik moet meteen met alles mee zijn. Ja. En als Van der Poel mee is, ja, dan wil Van Aert ook mee zitten. En dan wil Alaphilippe ook mee zitten. En dan ben je vertrokken.
Ja. Maar is dit een...
In de Waalse klassiekers ook steeds meer gekregen. En in de grote rondes nog iets minder. Ik denk dat daar het ploegenspel niet minder doorbroken wordt nog steeds. Maar we hebben nog steeds wel grote rondes gezien waarbij er zoveel goede meededen. dat het uiteindelijk toch al het koers wordt.
Ja, maar
en dat is wel iets anders, hè? Want, ja. Want dat is een heel belangrijk ding dit jaar. En ik denk dat wielrennen daar ontzettend van moet leren. En dat gaan ze ook doen. We hebben een aantal mensen gesproken die dat eigenlijk al zeiden. Die in de top zitten van organisaties van grote wedstrijden. En die hebben eigenlijk gezegd, ja, wat we dit jaar hebben gezien. Dat de goede renners week in week uit tegen elkaar rijden. Omdat het nu zo'n in elkaar gedrukt seizoen was. En eigenlijk dat iedereen die de Tour reed, die reed daarna ook de klassiekers. Waardoor je ineens had dat Roglic en Alaphilippe ook tegen elkaar streden op het WK. Met Van Aert erbij. En daarna met Van der Poel ook in Luik-Bastenaken-Luik. En dat Van der Poel en Van Aert en Alaphilippe vervolgens ook weer dodelijk doorgingen naar de Ronde van Vlaanderen. En het week na week na week leuk was. Dat is natuurlijk eigenlijk iets wat je in alle andere sporten hebt. En wat je in wielrennen de laatste jaren steeds minder hebt gehad. Omdat renners steeds meer gingen specialiseren op één of twee koersen in een jaar. Ja. En de rest of liet lopen. Waardoor je een soort, elke keer een soort waterhoofd had in de wedstrijd. Met een paar goeie en daaronder heel veel renners die in dienst reden. En nu was het ineens in heel veel van die wedstrijden waar ineens alle grote jongens er. Maar, en dat is iets waar, wat volgens mij in het wielrennen, wat de komende jaren ook veel meer zou moeten.
Ja, dus maar de
kalender, meer grote wedstrijden en meer grote verdetten.
Daniel.
Ja, maar de kalender van volgend jaar ziet er in principe uit zoals we altijd gewend waren. Mm-hmm. Ja. Dus dan moet je, bedoel, hoe kan dat dan? Ik bedoel, dan ga je toch krijgen dat je de programma's worden anders. Althans, de programma's misschien niet, maar wel het tijdsbestek waarin ze in die koersen rijden. Dus dat gevoel gaat toch anders zijn. Je kan als organisatie natuurlijk niet dwingen wie er komt.
Ik denk dat die kalender ook niet in één jaar veranderd is. Maar ik denk wel dat je steeds meer renners hebt die wel bereid zijn om meer te richten op die koersen waar ze tegen elkaar rijden. Weet je, Alaphilippe gaat ook de Ronde van Vlaanderen rijden. En ik denk dat hij dat in 2021 ook gaat doen. Ja. En ik denk dat je steeds minder ploegen hebt die geïnteresseerd zijn in we moeten nog een gesloten World Tour punten halen in de ronde van Guangxi. En daar stellen we ook nog één of twee.
Nou ja, en misschien zelfs minder geïnteresseerd zijn in een zesde plek. In een grote ronde, in alleen die zesde plek. Dat is dus ook niet meer, weet je. Dan kan je maar misschien maar beter je energie in andere wedstrijden stoppen dan alleen maar die zesde plek in een grote ronde. Wat trouwens, het verblindt ook. Hè, want we zeggen dus net, als het lukt, loont het. Maar ik zat toch te denken, Hirschi, iedereen heeft het heel veel Hirschi. Maar weet je nog hoe Hirschi strandde in het zicht van de finish in La Reims? Zo. Stel je nou dat hij die toerrit niet had gewonnen. En weet je wel, en de Waalspel niet had gewonnen. Want hij won Waalspel volgens mij.
Ja, Spel won die ook, ja.
Weet je, dan had je gewoon een kutseizoen. Hè? Dan was het de pijn van La Reims gebleven.
Ja, en La Reims, maar later natuurlijk nog een keer, hè, met die valpartij toen hij ook, ook mee zat.
Maar het zijn echt harde koppen.
In het geval van Hirschi was het dan wel van zo, dit is een jonge renner die zijn neus aan het venster drukt. Dat was niet in één keer, als hij die wedstrijd niet gewonnen had,
nee,
niet
maar dat
in één
was
keer een kutjaar geweest.
Nee, maar ik bedoel, dat Hirschi kon wielrennen, dat wist iedereen. Ik bedoel, dat iedereen die wielrennen volgt weet dat Hirschi, weet je, een achterlijk goede wielrenner is. Ik bedoel maar te zeggen, het is toch fijn ook voor Hirschi dat hij daarna nog een toerrit wint. En ik bedoel, dat komt hem namelijk toe als je die solo hebt gedaan. Dus dat is, ik moet zeggen, wat Mathieu van der Poel zei is, het moet dus lonen. Dan doe je het. Hij loopt keihard tegen een muur in La Reims. En de tweede keer, boem, is het wel raak. Weet je? En dan doe je het dus ook de derde keer weer. En dan doe je het ook de vierde keer. Van der Poel zei letterlijk, als het drie keer niet lukt, ja, dan blijf je dus zitten tot de laatste klim.
Hij won ook bijna de eerste etappe nog trouwens, hè? Achter Alaphilippe. Ja. En hij won bijna nog Luik-Bastenaken-Luik trouwens. Als Alaphilippe een beetje normaal had gedaan in die sprint.
Dan had hij wel Luik-Bastenaken-Luik gewonnen, denk ik. Ja. Maar dat is natuurlijk wel bijzonder, hè, die generatie. Want dat is natuurlijk wel, naast corona en wat er allemaal gebeurd is en hoe we hebben gekoerst, is dat wel het de grote rode draad van het jaar. Ja. Dat die jonkies zo massaal hun neus aan het venster steken en dat ze dus echt scheid hebben aan oudere generaties. Want ze komen allemaal over met het doel om te winnen. En dat hoor ik aan de jonkies die nog over moeten komen, die dus nu aan het onderhandelen zijn voor contracten voor volgend jaar, die zeggen hetzelfde nu. Dat is totaal anders vergeleken met hoe je 5 of 10 jaar geleden overging. Toen ging je over en dan was het, ja, we gaan je langzaam brengen en over, dan gaan we eerst dit en dan dat. En over 3 of 4 jaar, dan ga je misschien een keer in staat zijn om een klein wedstrijdje te winnen. Nu is het echt, ze hebben er allemaal scheid aan. Ze willen gewoon meteen, ze komen over en ze denken dat ze meteen kunnen winnen. Ja. En ze hebben nog gelijk ook.
Ja, en Thijs, dan was Evenepoel viel nog weg, hè? Vrij vroeg in het seizoen door die afgrijzelijke val in Lombardije.
Ja.
Maar ik vraag me dan ook af, wat nou als je 30 bent en je bent klassieke specialist, wat zeg je dan elke dag tegen jezelf deze winter, hè? Want dan moet je dus, je begint met 3-4 uur en dan 4-5 uur, lange duurtraining. En dan moet je zo meteen op hoogte, dan moet je intensief gaan trainen.
Dit vind jij een puntje, hè? Jij maakt je een beetje zorgen over de generatie van Avermaat.
Nou ja, bedoel...
Om het zomaar samen te vatten.
Ja. Dat is toch, weet je...
Hoe wint Greg van Avermaat ooit nog een grote...
Ja, maar hetzelfde geldt, ik bedoel, dan moet je, dat is toch echt een serieuze scheikundige formule waar denk ik het antwoord nog niet op gevonden is.
Nou, waar ik ook zat te denken, Thijs. Jij zegt, de jonkies die eraan zitten te komen. Is het nou zo dat de volgende bak met Hirschies en Pogacar nog open gaat? Is die generatie daaronder ook nog zo goed?
Nou ja, je krijgt natuurlijk nu wel het gevaar dat we gaan doorschieten. Ik bedoel, ja, dat Sirian Uitenbroeks, een jongen die nog eerstejaars junior is, een 4-jarig contract krijgt bij Bora. Ja, dat is... Dan gaat het wel heel, dan weet je, we hebben het nu dus niet meer over jonge beloften. We hebben het zelfs niet meer over junioren die overstappen naar de belofte. Maar we hebben het nu over een junior die nog eigenlijk, die dus nog een jaar junior is. En die dus nu al een contact heeft getekend bij een grote ploeg.
Hoe oud is die
dan? Hij is 17.
Ze is 17.
Ja, maar ik zou zeggen.
17.
Joe Hakkemeer is 7 geworden. En ik heb ook al een belletje gekregen. Je krijgt een beetje wat je bij die Nederlandse voetbalclub ziet. Weet je, dat al die gasten naar Engeland gaan. Dat gewoon in blind zo de hele C1 van Feyenoord, van Varkenoord wordt leeggehaald.
Ja, maar goed, dat zie je natuurlijk in het voetbal. Is het al veel eerder gebeurd. En wielrennen is in die zin niet helemaal vergelijkbaar met voetbal. Maar wel ja, dat je op jonge leeftijd in ieder geval... Een deel van het talent kun je al spotten. En ja, hoe beter we alles kunnen meten, hoe makkelijker dat gebeurt. Weet je, voorheen was het, dan gingen we met de Rabobank organiseerde de rapdagen. Dus dan gingen ze naar de Ardennen met een groepje geselecteerde nieuwelingen en junioren. En dan probeerden ze daar de beste renners uit te halen. Ja, toen was het ook heel erg van, hoe ver ben je biologisch? Heb je al je groeispeurt gehad, ja of nee? Hoeveel heb je getraind? Dat was allemaal heel moeilijk te zien. Moest het echt in 2 of 3 dagen laten zien. En dat lukte eigenlijk niet echt goed. De junioren van Rabobank waren goed, maar die braken eigenlijk nooit door bij de profs. Pas toen ze het echt gingen zeggen, oké, we beginnen een paar jaar later bij de belofte. Toen begon het zijn vruchten af te werpen. Maar nu met wat we allemaal kunnen testen in laboratoria en zeker ook omdat de vermogensmeter nu door iedereen wordt gebruikt. Waar het voorheen was voor alleen maar een select groepje topprofs, heeft tegenwoordig iedere nieuweling of junior heeft een vermogensmeter. En kun je eigenlijk zien, oké, wat heeft hij getraind? Kan hij nog veel verbeteren? Wat rijdt hij voor een vermogens vergeleken met bij welke hartslag? Wat doet hij? Hoe doet hij het in wedstrijden? Dus we hebben nu zoveel meer informatie. En op grond van die informatie, ja, weet je, wielrennen blijft uiteindelijk voor een heel groot deel. Hoe snel en hoe goed kun je zuurstof naar je spieren brengen? En hoe effectief kun je dat doen vergeleken met je lichaamsgewicht?
Nou, de ploegen gokken minder natuurlijk nu eigenlijk. Ze weten gewoon veel meer, waardoor je minder gokt bij het aantrekken van een nieuwe renner.
Ja, en iedereen heeft het dan over de jonkies. Maar ik vind het ook heel interessant. Want diezelfde ontwikkeling hebben Roglic en Michael Woods bijvoorbeeld doorgemaakt. Ja. En nu hebben ze bij Bora ook een tourskier aangetrokken. Of een mountaineering skier.
Ja, zo mag je het niet noemen, hè, tourskier. Zag ik.
Ja, precies. Iemand ging me uitleggen. Nee, dat heet niet tourskier. Als je een wedstrijd doet, dan is het mountaineering, geloof ik. Ja, dat is ook zo'n gast met een extreem hoge zuurstofopname. En datzelfde geldt voor die lichte roeier die vorige week wereldkampioen Zwift wordt.
Ja.
Ja, dat zijn gasten die trappen zulke extreme wattages. Je kunt gewoon uitrekenen, ja, als je die wattages per kilo lichaamsgewicht trapt. Ja, het enige, even tussen aanhalingstekens, wat je dan ook moet leren is een beetje normaal sturen, je positioneren en leven als een prof. Maar ja, als je uit een andere sport komt, zie je ook iets, zie Woods, dan is leven als een prof. Oké, dat is doable. Sturen en positioneren. Ja, dat is nog lastiger. En daar zie je ook wel bij die jongens. Daar zie je bij Roglic, als het waaiert, als het in waaiers gaat, heeft hij wel moeite. Bij Woods zie je ook dat hij af en toe wel nog trekjes heeft. Dat hij echt verkeerde beslissingen maakt. Evenepoel is ook nog niet de beste stuurman van het peloton. Maar ja, als je die gasten als ploeg een beetje beschermt. En ze leren snel en ze zijn professioneel en ze willen snel. Ja, dan hebben ze een leercurve waar je echt stijl van achterover valt. En dan is het dus ineens helemaal niet meer nodig om eerst 4 of 5 jaar lang mee te lopen in een peloton. En langzaam te leren hoe je moet trainen. Te leren hoe je moet positioneren. Je kans krijgen in een ploeg eerste 3 jaar jackies te hebben gehaald en bidonnen. En ja, laten we ook heel eerlijk zijn. Het heeft ook gewoon te maken met dat er niet zoals in halverwege jaren 2000 of in de jaren 90. Dat je ook nog moest leren of je met welke producten je wel of niet in de ronde moest rijden. En hoe ze dat wel of niet moesten detecteren.
Is het nou ook zo dat ik heb wel eens begrepen dat die strandrace ook een interessante markt is daarvoor, of niet? Dat is een soort nieuwe kweekvijver. Ben je nog niet zelf gespot, Thijs? Als 40-plusser.
Ja, zuurstofopname aan het strand.
Ja, dat schijnt echt
langs de kustlijn.
Ja, maar goed, ja, je kunt iedereen die op een bepaald niveau rijdt, je kunt gewoon voor een heel groot deel kun je ze gewoon al op 16, 17-jarige leeftijd zeggen: oké, wat is je zuurstofopname per kilo lichaamsgewicht? En wat is je vetpercentage? Kan er nog veel van af? Ja of nee? Ja, dan kun je al voor een heel groot deel kun je zeggen: ben je geschikt voor de duursport? En of het dan hardlopen, biathlon, langlaufen of wielrennen wordt. Ja, dat is dan nog een tweede. Maar ja, je kunt het talent voor wielrennen is voor een heel groot deel aangeboren.
Maar kan je dan dus als
andersom oude, kan het dus niet.
Nee, maar kan je dan als oudere renner, kan je het dan nog tactisch, weet je, waar moet je het dan winnen? Ik blijf het dus een interessant vraagstuk vinden. Kan je het dan op, je ziet bijvoorbeeld,
jij wel terug naar de vraag, kan Greg van Avermaat
nog een niet Greg van Avermaat, maar je had het, Thijs had het net over anticiperen.
Op het anticiperen, op het anticiperen. Ja.
Neem Nicky Terpstra. Nicky Terpstra heeft een paar mooie grote wedstrijden gewonnen door slim, tactisch natuurlijk. Bijvoorbeeld hoe hij Roubaix won bijvoorbeeld, was natuurlijk dat was het ultieme juiste moment. En ze hebben hem niet meer teruggezien. Dus dat is natuurlijk ook het mooie juist aan wielrennen. Laat ook ruimte om het tactisch beter te doen dan een ander.
Ja,
weet je wel?
Maar dat is natuurlijk wel echt een andere wedstrijd. Hè? Kijk, in Roubaix, als je die kunt sturen, daar gaat er ook iets in Evenepoel, zie ik niet.
Nee, natuurlijk. We gooien nu alles op een hoop. Maar ik bedoel, uiteindelijk geldt dat natuurlijk ook voor wielrennen in het algemeen. Je kan dingen. Natuurlijk is Roubaix een uitzonderlijke wedstrijd. Een uitzonderlijke wedstrijd die vraagt. Weet je, die biedt misschien nog juist wel meer kansen om het tactisch te doen. Maar toch moet er ook. Toch biedt wielrennen natuurlijk in het algemeen. Het is niet alleen maar een simpele rekensom van. Oké, je bent onder de 30. Dus je kan altijd het nog op een andere manier spelen. Maar de vraag is dan natuurlijk. Hoe?
Nee, maar het is wel. Volgens mij moeten we ook niet doen alsof. Die generatie wat echt steengoede renners zijn. Ik bedoel, Van Avermaat is een soort symbool voor die categorie geworden in dit gesprek. En volgens mij vaker ook. Ik denk niet dat we ineens moeten gaan zeggen, die wint nooit meer een grote wedstrijd. Want dan onderschatten we die categorie wel echt. En natuurlijk, we hebben de doorbraak van heel veel grote talenten gezien. Alleen, nu denken we dat die verschrikkelijk veel gaan winnen. En die kans is aanwezig. Maar een zekerheid is dat ook niet. Dus ik geloof echt wel dat er ook nog veel, en volgend jaar ook nog, genoeg grote koersen geworden gaan worden door jongens met heel veel ervaring.
Ja, nou ja, dat denk ik ook wel. Maar die jonge generatie heeft toch wel echt een andere mindset. Ja. Als ik zit te kijken naar die cross van namen, dat Pidcock en Van Aert en Van der Poel gewoon allemaal met zulke harde koppen tegen elkaar rijden, die denken gewoon alle drie alleen maar, ik ga winnen.
Nou, maar dat is het interessante aan die wedstrijd is nog dat Pidcock ook zegt, ik kan beter maar, en dat is voor mij dus het tekenen, ik kan maar beter vooraan rijden. Want ik rijd beter en harder als ik vooraan rijd in plaats van in het wiel te rijden. Dan is hij gewoon afhankelijk. Hij is vanuit de junioren is hij gewend, net als Van de Poel, om vooraan te rijden. Ja, dus dat, hij weet niet, het is zijn natuur om voor de troepen uit te rijden.
Die gaan we er ook bij krijgen op de weg, hè?
Dat kan je wel zeggen, maar weet je, Van der Poel wint vorig jaar wint hij, dat is het 24 van de 25 wedstrijden. En dan ben je Pidcock en dan zeg je gewoon, ik ga nu gewoon
de hele van de koers, poel,
ja. Ik ga niet afwachten en ik ga niet in het wiel zitten. Nee, ik ga gewoon volle bak aanvallen. Dat is wel echt iets nieuws. En dat doet wat Pogacar de Tour doet ook, weet je. Dat is ook een gast waar tegen wordt gezegd vanuit zijn ploegleiding. Het is fantastisch als je op het podium staat van de Tour. Weet je, als je derde of tweede kan worden, dat zou toch echt geweldig zijn. En hij denkt zelf, scheid, tweede of derde. Ja, helemaal niks ervan. Gewoon alles of niks. Ik rij hem te winnen. Dat is echt iets nieuws, hoor.
Nee, dat was ook het mooie. Ik sprak Alan Piper, de ploegleider van Pogacar. Dat was denk ik halverwege de Tour zo'n beetje. Toen had hij, toen had hij dus die tijd verloren in die waaierrit, waar hij ook mede door pech volgens mij in de verkeerde waaier kwam.
21.
Maar hij zei, die Piper zei ook, toch luistert hij niet goed genoeg naar ons, want hij is nog te druistig en dat moet hij toch nog af gaan leren. Maar het mooie is dat we nu ook eigenlijk zeggen, ja, dat is ook zijn kracht. En misschien ook wel de reden dat hij uiteindelijk die Tour gewonnen heeft, omdat die marge uiteindelijk toch overbruggen bleek. Maar dat zegt toch wel iets over hem en over misschien wel inderdaad over wat hij zegt over die generatie, de mindset. En ook,
maar hij is veel verder dan zijn ploeg, hè? Want we denken altijd dat UAE heeft na afloop ook een beetje gespind. Zo van, ja, nee, we waren echt heel goed bezig met die tijdrit en we dachten echt dat die kon winnen. Ja. Zo. Echt gelul. Ja, ze waren gewoon 's morgens bij het hotel, waren ze een witte fiets aan het opbouwen. Want dan kon hij in het wit en met een witte fiets kon hij rondrijden in Parijs. Want hij ging de witte trui winnen. En niet de gele. Die hebben ze pas 's avonds na die tijdrit gedacht. Dus ineens, wacht even, we moeten een gele opbouwen. Dus Pogacar is gewoon een stap verder dan al die ervaren mannen in die ploeg. Want die denken nog allemaal, en wij allemaal ergens, we denken nog allemaal in de wat oudere logica van het wielrennen. Namelijk, ja, je wint niet bij je debuut de Tour.
Nou, dan moet ik wel zeggen,
21-jarig ventje de Tour. En je wint toch helemaal niet als je in alle tijdritten behalve één op je falie hebt gekregen.
Nee. Maar het zou toch ook gek zijn als ze wel die gele fiets al voor hem klaar hadden gezet. Hè?
Ja, maar hij denkt er zelf wel zo over. Anders ga je niet die tijdrit zo in, hoor. Nee, anders denk je die tijdrit, weet je wel, ja, daar rijden allemaal gasten. Rutje Poort rijdt achter me en zo. Het was veel logischer dat hij achteruit keek dan vooruit. Hij had veel logisch, als met die instelling had hij veel beter kunnen denken. Hey, ik deel het rustig in en ik zorg dat ik genoeg overhoud voor de Planche Belvier.
En ik moest hem een podiumplek.
Hij Pogacar gewoon tot de Planche Belvier. Rijdt hij gewoon net zo hard als Tom Dumoulin. Wat die een van de beste tijdritten uit zijn leven reed.
Ja.
Nou, dat blijft, vind ik, nog niet eens het deel van de planche, maar gewoon het deel tot de planche. Ja,
die 30 kilometer
ervoor. Wat Pogacar daar deed, is echt... Dat is, vind ik,
maar hij wint hem natuurlijk
deze waanzinnige prestatie.
Ja, maar hij wint hem natuurlijk niet in die tijd. Hij wint hem dus ook door die aanval in Lunenville.
Zeker.
Weet je, en dat is voor mij wat hij zegt. Misschien wist hij wel, dus als enige, of ik denk dat hij de enige was, die ergens, en misschien dan Piper ook een beetje, die de overtuiging had dat Pogacar dit zou kunnen. Want ik heb niemand na die 40 seconden op Lunenville horen zeggen, Jumbo moet zich serieus zorgen gaan maken nu over Pogacar. En sterker nog, je zag het pas, en toevallig zag ik, je ziet nu al die eindejaarsoverzichten, toen die op Grand Colombier won voor Roglic, toen zag je wel voor het eerst ook bij Roglic van, dat Roglic kon die rit, dat sprintje, je zag aan alles, hij kon hem niet winnen. Hij kon hem niet winnen. Roglic kon op zijn hoofd gaan staan, maar hij zou Pogacar daar niet geklopt hebben. Dus daar was natuurlijk voor het eerst een beetje de twijfel van, is deze gast wel, is die wel te kraken? En zijn al die, wat iedereen misschien wel als een soort kamikaze aanvallen zag, ja, dat misschien toch, dat toch een doel had, weet je, dat overwogen was en dat niet meer zomaar blind aanvallen.
Ja, dat de naïviteit eraf was.
Ja, want hij wint hem natuurlijk niet op die tijdrit in Planche de Belleville. Hij wint, ik bedoel, hij verliest 1-21, maar hij blijft maar aanvallen. Hij wint ook gewoon 2 of 3 ritten die toeren.
Nee. Maar als hij die tijd in die weierrit niet verliest, dan rijdt hij ook zo niet misschien, hè? Zo is het ook.
Heb ik ook gezegd. Tijdens
dus,
de Tour.
Dus ja, dat is maar een vraag. Maar trouwens, even terug wat jij zegt over dat ze...
Nee, maar ik denk dus dat hij niet anders kan rijden. Ik denk dat anders had hij ook dus aan. Want dat is volgens mij het hele. Dat is voor mij het hele vraagstuk waar we het over hebben.
Nou, dat weet ik dus niet. Ik denk als hij korter in het klassement had gestaan, had hij misschien wel anders gereden. Denk ik wel eigenlijk.
Maar wat, waar wou je over beginnen?
Nee, ja, over dat ze Pogacar, dat niemand het had verwacht. Maar die bewuste rit dat hij dus inderdaad die tijd verloor. Was dat in Lavaur of zo? Waar Van Aert die waaierrit won. Ja, ja. Toen zei Tom Dumoulin, toen waren ze natuurlijk allemaal helemaal blij bij Jumbo. Want ze hadden en de rit gewonnen. En ze hadden volgens mij Poort ook. En Pogacar op achterstand. En toen zei Dumoulin, nou ik ben wel heel blij dat Pogacar ook in die groep zat. Want dat vind ik toch wel een hele gevaarlijke klant. Dus dat hij nu al 1,20 aan zijn broek krijgt, ben ik wel... Eigenlijk wel heel blij mee. Dus ja, het was ook niet zo dat ze...
Het kwam niet helemaal uit de lucht vallen, bedoel ik. Nee. Mag ik even naar het gevoel van die zaterdag?
Ja.
Want dit is de cijfermatige analyse. Maar heel even het gevoel.
Van die tijdrit?
Ja, het is toch ook een beetje... Waar hebben we nou naar zitten kijken?
Ja, nee, je begint de dag met... Nou, dit is binnen, wij zaten onze verhalen al te tikken van Jumbo met hele profielen en goed stel. Nou, we zagen het helemaal zitten, die krant, zeg maar, van maandag.
Ja, ik kan me herinneren, een gesprek dat de voorpagina was al besproken. Er was een paar ideeën.
Ja, dat moeten we misschien even uitleggen.
Er was al een graphic gemaakt, weet je wel. Ja. Een karikatuur, een schets van al die 8 jongens met wie is wie en het winnende team. Dus ja, wij hadden het ook niet echt aanzien komen om het zo maar te zeggen.
Letterlijk. Ik bedoel, je moet wel gewoon een beetje uitleggen volgens mij hoe een krant gemaakt wordt.
Dat nou, niet te lang hoor. Nou.
Nee, maar die tik je niet. Hoe laat was die tijdrit zaterdag afgelopen? Dat was om 1:07 denk ik. Of nou, nee, eerder 6:00. Daarna is dan de persconferentie al. Want die rit naar Parijs, dat is natuurlijk een soort... gimmick, behalve dan die sprint. Dus, en dat hele peloton, ook de journalisten moeten zich verplaatsen van de Vogezen naar Parijs en dan dus heel snel die krant gaan voltikken. Ja, dat krijg je dus allemaal. Dus je moet wel weten, je moet wel een plan hebben. Maar dat plan, dat viel natuurlijk volledig in duigen.
Volledig.
Echt volledig. Dus we zaten dus inderdaad al stukken te tikken. Of bijvoorbeeld het verhaal wat we snel online wilden maken. De 7 sleutelmomenten van Roglic, hoe die Tour dan won. Dat was dus het laatste deel, was die tijdrit. Nou ja, dat laatste deel, dat veranderde steeds. En op een gegeven moment was dat laatste deel, dat 7e sleutelmoment, werd het hele nieuwe verhaal. Dat is natuurlijk, het is echt krankzinnig. Ik weet nog dat wij zaten te kijken. En wij stonden ook niet, voor het eerst, wij stonden niet boven... Op La Planche. Dat is eigenlijk heel raar, want we zijn met meerdere mensen in de Tour, dus we zorgen dan dat we nooit op dezelfde plek zijn.
Nee, je zet er eentje bij de finish, eentje
op de top, eentje in de perszaal, eentje nog halverwege. Ja. Ik ben als de Wiedeweerga toen naar Luren gereden, waar ze vertrokken, op een parkeerplaats. Charles de Gaulle, weet ik veel wat. En Dat was zo'n gestoord aanbeeld, want daar verstokken steeds meer ploegen. En het bleek dat Jumbo en UAE, die stonden werkelijk waar neus aan neus geparkeerd.
De bussen, ja.
Ja. En er stonden allemaal mensen bij Jumbo, die stonden naar hun telefoon te kijken. Zo van, ja, maar als ik nou maar vaak genoeg refresh, dan gaat het wel anders.
Ja, ja, ja.
Maar ze kwamen één voor één aan, dus Geesink en... George Bennett en Tom Dumoulin en Frans Maassen en Sepp Kuss. Iedereen behalve Roglic moest die bus in. En die hele Tour kwam samen. Alle ploegen waren vertrokken. Jumbo als voorlaatste. En toen op een gegeven moment was ook Jumbo vertrokken. En toen kwam er een witte 4x4 aan. Toeterend aangereden. En dan kwam een kerstverse een gele truidrager uitzetten. En wat ik wel mooi vond is dat de cafetaria naast. En dan kwam een Franse vrouw, de eigenaresse en haar schoonzus of zo. Die kwamen naar buiten. En ik vond het zo mooi om te zien... Die wilde gelijk op de foto met Pogacar. En zo'n Franse vrouw interesseert het natuurlijk geen kloten of het nou Roglic is of dat het Pogacar is. En toen dacht ik, dit is natuurlijk... Weet je, het gaat uiteindelijk alleen maar om die gele trui. Het gaat zelfs niet om wie erin zit. Dat is toch... Ik vond het heel, ja, weet je, heel tekenend op zo'n volledig verlaten parkeerplaats dat het uiteindelijk zelfs niet over Pogacar gaat.
Ja, en in zo'n pershow is het natuurlijk ook mooi hoe dat werkt. In het begin staat iedereen een beetje in zoals wij ook erin stonden. Van nou, in veel oefeningen, weet je wel, even afmaken. En kijken welke Jumbo-renner die tijd in gaat winnen. En uiteindelijk zie je dan na 10 minuten, wordt het wat stiller, weet je wel. Dan gaan mensen wat aandachtiger kijken van wat gebeurt hier nou eigenlijk. En dan komt er ineens heel veel geroezemoes, want dan gaat het gebeuren. En dan voel je het aankomen dat het ineens misgaat voor Roglic. En dat het de andere kant op valt. En dan, ja, dan zie je, dan wordt iedereen toch een beetje onrustig. En ja, van de... Wat is dat? Een soort adrenaline toch ook wel? Ook al doe je zelf niet mee, weet je wel?
Dat is het, ja.
En je weet ook wel dat het heel bijzonder is wat er gebeurt.
Had je dat meteen door?
Ja, dat besef. Ja, wij zaten naast elkaar. We zaten elkaar te kijken. En van, wat gebeurt hier, weet je? En ook omdat het al die verhalen heeft. Sowieso de spanning aan zich in die tijdrit. En hoe die Tour dan zijn ontknoping kent. Maar ook, wij zaten natuurlijk heel dicht op de Jumbo-ploeg, die Tour. Logisch, de Nederlandse ploeg, die volgden wij elke dag. Elke dag spraken we met de renners, met de begeleiding. En dus je... Ja, dan voel je ook mee in de zin van wat er dan gebeurt daar. Omdat je dat ook in kaart moet brengen voor je lezers en ook voor de luisteraars in dit geval.
Ja.
Dus daar ben je wel heel erg mee bezig. En ja, en dan zie je ook dingen die daar natuurlijk naadloos bij aansluiten. Dan zie je Tom Dumoulin die de hand even op de schouder van Roglic legt. Die helemaal versleten op de grond zit. Wout van Aert ook.
Je moet even aanhalen wat Marijn Zeeman tegen jou heeft gezegd over... Jij noemde zelf net Roglic die Luik won, dat je je zo kan herstellen. Maar het is eigenlijk gestoord. Een week na de Tour was het WK en reed hij alweer voorop.
Ja, ja. Ik heb Marijn Zeeman, die natuurlijk de technische baas van Jumbo, die zijn levenswerk zag opgaan eigenlijk.
Ja, zaterdag.
Alles is kapot. Ik heb hem deze week geïnterviewd. Dat eindejaarsstuk komt later in de krant. En ja, hij zei wel mooie dingen daarover. Ook over de kopman, dus Roglic. Hij heeft natuurlijk uitgelegd wat het met hem deed. En hoe hij de weken daarna ermee worstelde met dat gevoel. Het zijn eigenlijk twee dingen. De eerste is, een week daarna was het WK. Toen was Marijn Zeeman in een huisje op Texel met zijn gezin. Dat hij 6 weken niet gezien had. En ze waren op die bewuste zondagmiddag aan het zwemmen. In zo'n golfslagbad, weet je wel. En toen een uur of vier, toen dacht hij van... Ja, wacht eens even. Nu zou ongeveer wel een beetje de finish zijn, weet je wel, van het WK. En toen dacht hij, ja, ik ga toch even proberen om hem mee te slepen naar het huisje. En nou, kinderen aankleden. Nou, je kent dat, is natuurlijk allemaal warm en onhandig.
Dat doen we allemaal. Dus, zondagmiddag of zo, als er dan cross is, dan doe je 's ochtends doe je een programma thuis. Ja, en dan zorgen dat je toevallig net op tijd thuis bent, dat het allemaal...
Nou ja, toch even opschieten, dacht hij. En toen onderweg zijn zoontje van... Ja, ik wil wel een tekenfilm dan kijken op tv. Ja, kijken we zo wel even. Nou, hij zit in dat huisje. Nou, zet volgens mij de bellen aan. En ziet dus daar Roglic weer van voren rijden. Nou ja, dat vond hij al geweldig dat die jongen dat kon, zeg maar, na zo'n tegenslag. Maar uiteindelijk kreeg Roglic natuurlijk de volle laag van die Belgen, omdat hij van Aert niet had geholpen. Nou, toen was ik er al helemaal klaar mee met dat gezeik van die Belgen, heb ik de tv uitgegooid. En toen heb ik gedacht, nee, ik ben nog niet klaar om weer te gaan werken. Maar toen een week later won hij dus Luik. En toen dacht hij, potverman, als ik nou die Roglic zie, hoe die gozer omgaat met dit verlies. Wat zit ik dan te zeiken? Dus hij zei, ik kan als coach... Want hij is ook coach van verschillende renners. Kan ik heel veel bijbrengen aan mijn renners. Maar ik kan ook heel veel leren van mijn renners. En dan haalde hij ook Kruiswijk nog aan. Die natuurlijk na die val in de Giro gigantisch opgestaan is. En dat vond hij ook bij Roglic. En dat vond hij wel heel bijzonder. En nou, ik vond dat wel echt mooi hoe hij dat uitlegde.
Ja. Maar dat is natuurlijk ook echt gestoord. Want Roglic die slaat ook de dag daarna nog zijn arm voor de camera's. Drinkt hij champagne met Pogacar. Weet je, in die optocht naar Parijs. WK, Luik, rijdt nog een ronde van Spanje. Ik bedoel, als Primoz Roglic had gezegd, na Planche Bavuur, weet je wat? Ik neem vroeg vakantie.
Ja, zoek het even uit.
Ik neem me dagen op voor de rest van het jaar, Marijn. Dan had iedereen ook gezegd, ja, ik snap het eigenlijk wel. Ja,
Thijs, wij maakten vanuit door onze omgedoopte frietkraam maakten we de uitzendingen. Ook direct na afloop van de etappe. Ik kan me wel herinneren, maar ik weet niet hoe dat in jouw hoofd zit. Ik weet ook precies waar we stonden en wie erbij stonden. En dat we ruzie kregen met de mensen die te dichtbij stonden. Omdat we dat vervelend vonden vanwege corona. Maar dit was toch wel een van onze slechtste uitzendingen die we gemaakt hebben. We kregen het gewoon niet voor elkaar, kan ik me nog herinneren.
Ik weet niet, ik vond het...
Ik vond jou niet slecht, hoor, maar het was...
Volgens mij hebben we toen in die uitzending iets van 20 keer gezegd... Ja, wij weten het ook niet, nee. Wat er nu net gebeurd is. Wat uiteindelijk, ja, ook de beste samenvatting was van wat er daar gebeurde.
Ja,
ik vind ook niet, we kunnen heel tof lopen doen dat we alles kunnen voorspellen en alles analyseren. Maar
ja, duid het maar even.
Zo onverwacht.
Thijs, even duiden.
Ja, volgens mij wisten we pas wat er gebeurd was toen we, wat was het, 1 of 2 weken na afloop de cijfers kregen en de vermogens van Roglic en de vermogens van Dumoulin mochten inzien. Want ja, toen hadden we een beter beeld van wat er nou die dag gebeurde, dat Pogacar zo extreem goed was en Roglic gewoon eigenlijk een degelijke, vrij goede tijdrit reed.
Ja, toen kon je het echt uitleggen.
Ja, pas toen kon je het uitleggen. Ja.
Had jij meteen door dat het historisch was? Wat een overused woord is, maar...
Ja, dat denk ik wel. Ja, wie niet? Weet je, dat was wel echt... Ja. Iedereen had het meteen over Le Mans Fignon.
Ja.
Maar daar zat eigenlijk veel meer logica achter. Want Le Mans reed daar met een veel aerodynamischer nieuw stuur. En dat was eigenlijk ook wel logisch dat hij wat sneller reed dan Fignon. Achteraf, hè. En het was een prachtige comeback. En het ging natuurlijk over nog minder seconden, omdat het toen maar 8 waren. Maar dit was eigenlijk een veel sensationelere
ontknoping.
Ja, veel onverwachter.
Ja, zeker omdat de dagen daarvoor was Roglic echt aanmerkelijk beter dan Pogacar. Ja.
Sterker nog, die onverharde
stroke. Ik heb pas nog eens teruggekeken van de Col de la Loze en over de Plateau de Glière.
Ja.
Waar Roglic gewoon echt beter was.
Ja, dat is ook wel aardig dat je dat aanhaalt. Want wat dat zei Zeeman ook nog trouwens, dat die etappe naar de Col de la Loze, dat volgens mij pakte Roglic toen 15 seconden op Pogacar, als ik het goed zeg. En ze analyseren natuurlijk bij Jumbo alles tot in het treuren. en er kwam wel een beetje uit van, misschien hadden we toch daar ook wel nog meer moeten pakken. En wat meer risico misschien moeten nemen. Maar ja, dat is natuurlijk wel achteraf, weet je. Ik bedoel, ja, je gaat er vanuit. En dan ging eigenlijk iedereen vanuit dat die marge die hij uiteindelijk had op die zaterdagochtend, dat die afdoende zou zijn.
Ja.
Dus ik vind het wel, dat vind ik wel, moet ik zeggen, dat vind ik niet een fout of zo. Of dat vind ik ook niet van, dat hadden we anders moeten doen. Dat ga je denk ik in een volgend jaar ook niet anders doen. Want dan ga je het risico nemen dat je helemaal opblaast. Dat doe je volgens mij niet.
Nou, je gaat positie niet, staan.
Ja, daarom. Ja. Dat, ja, precies.
Je gaat niet een tour lang behouden, conservatief rijden eigenlijk.
Nee, maar ik bedoel, je gaat ook...
En dan opeens volle bak precies, op een stuk
Precies, je gaat geen onnodige risico's nemen als eigenlijk alles loopt in grote lijnen zoals je wil dat het loopt. Ja. Daar ga je niet van afwijken.
Ja, dat is natuurlijk wel een heel interessant aspect. Hoe gaat dat dan komend jaar? Ja, als je nu ziet hoe Pogacar klimt en hoe die tijd rijdt, ja, dan maakt het eigenlijk gewoon in een reet uit wat van parcours ligt. Want dan is Pogacar altijd favoriet.
Ja, maar goed, we zeiden vorige jaar ook dat Bernal ook 5 keer de Tour ging wonnen. Oh, sorry, ja.
We zeggen, zijn er precies
door elkaar heen, maar we zeggen precies hetzelfde. Ja.
Ja. Ja, de vragen vind ik vooral interessant. Zou je als Jumbo dan weer 3 kopmannen naar de Tour sturen? Snap je wat ik bedoel? Ga je dan... Ik bedoel, ik vind sowieso... Ja, zijn naam is nog maar 1 keer gevallen. Dat was vorig jaar, denk ik, in de eindejaarspodcast ook anders. Maar Tom Dumoulin, die zal je nu de Tour meenemen, omdat het qua tijdritkilometers gunstig uitkomt. Maar neem je het risico om 3 kopmannen mee te nemen? Je 3 beste ronderenners? Terwijl je dan misschien tegen Pogacar aanloopt.
Ik vind dat trouwens wel, als je het over Marijn Zeeman hebt. We spraken Zeeman in de aanloop naar de Tour. En toen was natuurlijk de vraag, hoe ga je dat in hemelsnaam doen met die 3 kopmannen? Ik vind dat ze dat nou wel juist heel goed hebben gedaan.
Zeker. Ja, want daar zat het probleem ook niet natuurlijk in de afgelopen
Kijk, Kruiswijk
bovendien zijn ze met z'n waren ze met z'n tweeën uiteindelijk. Ja. Dus, maar...
En Dumoulin heeft daar natuurlijk een verkeerde inschatting
van gemaakt. Maar die vraagstuk wordt...
Maar die vraag is, vind ik wel heel goed beantwoord.
Ja, maar die vraag komt volgend jaar wel in een ander daglicht.
Ja, maar stel dat Dumoulin dat nou niet doet afgelopen jaar. Stel dat hij niet op de Pirassoude zo hard gaat. Op kop gaat rijden en daar gewoon een halve minuut verliest in plaats van 2,5 of 3 en het zo half opgeeft voor het klassement.
Tegen plan in.
Uiteindelijk nog 7e wordt.
Ja.
Dan wordt hij waarschijnlijk in de Tour, komt hij een stuk dichterbij. En wat ze, ja, is maar 1 manier om die enorme dominantie van Jumbo-Visma, om die uit te spelen. En dat is door ergens een keer een andere renner dan je kopman uit te spelen. Want ja, stel dat dat gebeurde. Stel dat Dumoulin twee, drie minuten dichterbij had gestaan. En die schuift een keer mee in een van die Alpenritten. Dan dwing je Pogacar om zelf te gaan reageren. En daar had hij heel vaak de ploeggenoten niet meer.
Ja, dus jij zou ze alle drie weer meenemen, Thijs?
Ja, weet je, kijk...
Als je eerlijk bent, jij zegt zelf wat als...
Dan wat heeft Jumbo-Visma nog te winnen? Wat heeft Jumbo-Visma nog te winnen, behalve dan de Tour?
Ja, maar het is toch een interessante vraag, toch?
Ik denk dat ze weer... Ja, ik denk dat ze er sowieso twee sturen.
En als je misschien wel vier of vijf met Bennett en Koes.
Wout van Aert
als reserve kopman.
Even checken bij Daniel. Heeft Zeeman hier iets over losgelaten tijdens de wandeling?
Nee, want dat weet hij natuurlijk wel. Maar hij verwees ons heel netjes door naar de ploegenpresentatie op 15 januari, volgens mij in mijn hoofd. Dan gaat hij het uit de doeken doen. Dus ze hebben natuurlijk... hij zei wel, ja, ik weet het oprecht nog niet. Maar ze hebben natuurlijk wel... de nodige plannetjes in hun hoofd. Het zou heel gek zijn als het niet zo is.
Ja, Roglic heeft
aangegeven. Roglic gaat gewoon naar de Tour.
Ja,
even door. En misschien gaat hij door elkaar.
Hij zei wel Kruiswijk Vuelta waarschijnlijk. Maar goed, dat kan ook nog gecombineerd worden natuurlijk.
Dus. Tour Vuelta. Ja. Nou ja, goed. Ja, daar, je kunt nog nadenken om er nog eentje naar de Giro te sturen. Maar ja, je wilt ook, jongens als Kuus en zo, moet ook ergens een keer een kans krijgen.
Ja, en Bennett misschien ook wel. Ja.
Maar volgens mij, dat is mijn buitenstaande inschatting... Volgens mij kan je het nog één keer doen. Je kan nog één keer zeggen met de huidige bezetting renners. We gaan het nog één keer precies zo doen zoals we het wilden doen.
Ja, want Roglic rijdt het jaar daarna bij Ineos of bij Quickstep bedoel jij?
Nou, zoiets.
Ja. Nou ja.
Het is een soort laatste kans scenario.
Last dance.
Waarom?
Wat?
Waarom? Waarom kan je dat nog één keer doen?
Nou, omdat mijn vraag heel erg is... hou je Wout van Aert tevreden op deze manier? Hou je Sepp Kuss tevreden op deze manier als hij zo goed blijft rijden? Ja. Is het haalbaar om het niveau te halen over 2 jaar... met deze 3 kopmannen zoals je dat dit jaar voor elkaar had? Dat is mijn inschatting die ik even zo op de tafel gooi.
Gast, als je nou kijkt hoe hard ze rijden... Ja. Ik denk dat er alleen maar meer toprenners willen bij Jumbo rijden. Dat is de beste ploeg van de wereld in het rondewerk.
Ja, maar ze hebben nu deze samenstelling.
Ja, maar toch zijn ze ook wel bevreesd voor het leegkopen. Ik bedoel, dat klopt dat ze de beste ploeg van de wereld zijn. Dat is sowieso gezien de... Ik ben zeggen de FIFA-ranking, maar dat is...
een knipoog naar je oude werk.
Ja. Maar goed... Ze zijn daar wel huiverig voor. Daar zei Zeeman, nou, we moeten niet te veel... Het gaat niet alleen maar om... Nou, dat ook niet, maar ook niet alleen maar wat Zeeman zegt. Maar daar zijn ze toch wel bang voor. Althans, hij is daar wel bang voor. En het gebeurt ook dat er aan heel veel mensen binnen die ploeg wordt getrokken. Maar dan gaat het niet om de mensen die het grote publiek kent. Maar ook gewoon de mensen achter de schermen. Dus het is wel een relevante vraag die jij opwerpt, denk ik. En ook omdat... En dan moeten we Grisha Niemann maar citeren. Het is ook geen PlayStation natuurlijk. Dus ook maar... Je hebt ook geen zekerheid dat ze allemaal zo goed blijven zoals ze nu zijn.
Nee.
Nee, dat is absoluut waar. Even harde schakel.
Ja.
Oh. Want de Tour hebben we dan gehad. Ik wil even naar een ander hoogtepunt. Met name ingestoken op dat gevoel. Ik meen Daniel en Daan, jullie stonden volgens mij allebei in die bewuste finishstraat. De ronde.
Ja, daar waren we allebei. Ja.
De ronde van van Vlaanderen.
Ja.
Ja, lekker hè. De meest surrealistische ronde van Vlaanderen ever.
Ja, is dat wat...
Nee, wij stonden...
Is dat wat overblijft?
Wij stonden 's ochtends in Antwerpen. Dat was echt...
Met die ploegenpresentatie.
Ja, dat was echt heel bijzonder.
Ja,
en dat is een understatement bijzonder.
Kolderiek.
Ja.
Even, de straten waren helemaal leeg. Er was een podium opgebouwd. Dus
renners
zwaaiden maar naar de camera en niet naar de mensen daar.
Als je nu de eindejaarsoverzichten ziet, dan zie je opeens ook die beelden uit de Tour. Dus nog het laatste wat ik over de Tour zeg, dan zie je dus gewoon nog massa's mensen. Ja, dat kan je dus niet... Om maar aan te geven hoe zo'n jaar ook, terwijl er al lockdowns zijn geweest, evolueert. Ik bedoel, ja, nu kan je dat helemaal niet meer indenken. Ik bedoel, en ook dit voorjaar gaan we natuurlijk gewoon wedstrijden zien zonder publiek. Want ik bedoel, dat kan gewoon niet anders. En dat is goed dat het wielrennen heeft laten zien dat het dus kan. Maar dat wordt, het was de blauwdruk natuurlijk. Maar die Vlaanderen, het was zo, ja, het was echt surrealistisch. Ik bedoel...
Ja, maar tegelijkertijd, Daan, als je heel eerlijk bent, ik heb er geen enkel moment publiek gemist.
Nee, sterker nog, Van der Poel niet eens. Die zegt, ja, ik bedoel, het is, dit was te doen, weet je. Ik bedoel, het is jammer en dat het had extra cachet gegeven. Ja. En dan maar die, maar sowieso, ja, waar moet je, ik bedoel, het gaat uiteindelijk om die laatste 180 meter. Ik bedoel, alles kan je over die wedstrijd vertellen, maar het gaat uiteindelijk. En het bizarre was, ik sprak de baas, Thomas van de Spiegel, en die daags voor die wedstrijd. En die zei, ja, ik hoop eigenlijk op een scenario. En het ging over zonder publiek en het gemis en hoe lastig dat te organiseren was. En zei hij, ja, maar ik hoop gewoon echt om... Hij zegt, we hebben het parcours nu zo gemaakt de laatste jaren. De beste wint altijd de Ronde van Vlaanderen. Dat kan gewoon niet meer anders. En ik kan wel zeggen, het jaar daarvoor Bettiol niet de meest aansprekende. Nou, kan je wel zeggen. Maar Bettiol was die dag gewoon de beste in de Ronde van Vlaanderen. Anders win je die wedstrijd niet. Dat zegt hij. En ik denk dat daar alles voor te zeggen valt. Ja, en die laatste 180 meter, dat waren dus gewoon de twee beste renners. En ik bedoel, die hebben al zo vaak tegen elkaar gereden. En die Thomas van de Spiegel, die voorspelde dat met zoveel woorden van... Ja, het droomscenario is gewoon dat er één in een rood-wit-blauwe trui rijdt... en de ander in een geel-zwarte trui. En dat dat de climax wordt. Ja, we zeiden het al bij het begin. Het is eigenlijk de meest voorspelbare finale. En dat het dan toch zo boeiend kan zijn, dat is echt ongekend.
Je gunt natuurlijk niemand een valpartij, hè? En, maar... Voor het verhaal was het natuurlijk wel goed dat Alaphilippe zich daar niet mee bemoeide, weet je wel, met die twee. Want ja, er waren stemmen die zeggen van ja, Jan, als die er ook nog bij was geweest, was het helemaal af geweest. Maar dat vind ik helemaal niet. Vind ik juist andersom. Ik vind met hem was het juist...
Dan was de kans op een anticlimax groter.
Ja,
dat er eentje was weggereden, dat de andere de tweede...
Van der Poel zei, zei in het interview dat zijn kans groter was geweest als Alaphilippe erbij was gebleven, want... Zo was zijn redenatie na die Gent-Wevelgem, waar Van der Poel en Van Aert natuurlijk al lekker in de clinch lagen, had Van Aert nooit iemand laten rijden. Die had alle gaten zelf dichtgereden. Die had in Gent-Wevelgem gezien dat gok op Van der Poel geen optie is, want dan verlies je er. Dus dan had Van der Poel gaat ervan uit dat Van Aert alle gaten op Alaphilippe had dichtgereden. Maar...
Niet te veel weggeven. Die podcast die volgt nog.
Maar wat ik het mooiste vond, dat is echt een grappig moment om te vertellen. Je mocht natuurlijk niet overal komen in die straat. Maar dat mag sowieso niet. Je mag sowieso niet overal komen bij wielerwedstrijden. Maar soms moet je als verslaggever toch, weet je, zorgen dat je op plekken kan komen waar je het goed kan zien. Op zijn minst dat je in ieder geval de plek waar je niet mag komen toch goed kan zien. Dus ik liep die finishstraat in. En toen was dus een dag later lekte die filmpjes uit van die omhelzing tussen Van der Poel en Van Aert. Maar ik vond het zo bijzonder. Ik zag die gasten elkaar dus omhelzen daarna. Ze wisten nog
direct
niet,
na de finish. Ze wisten
niet wie er gewonnen had. En ik werd 's avonds in de perszaal erop aangesproken. En ik werd op weg naar huis gebeld door een Belgische verslaggever van naam. En die vroegen dus, Daan, is het waar dat jij hebt gezien met eigen ogen dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert elkaar omhelst hebben na de finish. Dus de rivaliteit tussen die twee gasten wordt ook... En zij kunnen daar zelf echt heel goed mee omgaan, vind ik trouwens.
Ja.
Maar die rivaliteit wordt tussen tot zulke enorme proporties opgebouwd.
Dat is niks voor die Belgen, vind ik eigenlijk. Nee,
maar dat lijkt wel alsof je in een soort koude oorlog zit, weet je wel. En dat is, ja, ik vind dat ook. En dat het dus dat scenario wordt. En ook met die omhelzing, ja, die gasten die allebei zo goed kunnen winnen. En ook allebei, ze kunnen ook allebei verschrikkelijk goed verliezen. Ja, dat was toch wel echt...
Nou, de week ervoor niet, hè. Gent-Wevelgem konden ze niet goed verliezen.
Ja, dat is toch niet goed. Dat is toch heel goed niet tegen... Dat is toch heel goed niet... Of heel goed kunnen verliezen. Dat je niet tegen je verlies kan, is toch heel goed.
Ja, maar...
Spoel hem even terug. Vaak...
Nee, maar het is niet vaak dat ze zo tegen elkaar gelopen zeiken.
Nou, dat ze niet vaak allebei, gedaan. Ze kunnen dat allebei wel een beetje...
extreem. Nee, na Gent-Wevelgem. De een bij de ene camera, ja. De ander bij de andere camera. En dat was hard en hard.
Ja. Maar het is...
Ik kwam zelfs naar buiten, want ik heb gehoord dat Wout iets heeft gezegd. Dan kom ik ook nog even wat zeggen. Ja. Zo.
Ja. Maar met die gast heb ik even altijd het idee van... Dat gebeurt dan, en dat gebeurt dan niet te vaak. Maar dan is er een beetje animositeit, maar dan... Is dat ook wel weer weg daarna. En oprecht. Volgens mij is dat wel oprecht ook hoe zij met elkaar omgaan. En het respect wat ze ook een beetje kloten wordt. Maar wat ze voor elkaar hebben. Dat geloof ik wel. Ja, en dat maakt het ook zo mooi.
Ik vond in diezelfde
weet je wel, ik vind het zo bijzonder dat het een echt duel is.
Ja.
En dat het een duel is wat maar door blijft gaan. En soms heb je het idee dat er dan eentje iets meer de bovenhand voert. En dan komt die ander dus weer...
Ja, zoals dit wegseizoen bijvoorbeeld met de eerst Van Aert eigenlijk. En toch uiteindelijk op het laatst weer Van der Poel. Ja,
moet je nagaan dat je met Van Aert, die notabene in de Tour... Die heeft Alaphilippe er al in Sanremo opgelegd. Die heeft in de Tour nog een half pak sprinters erop gelegd.
Strade Bianchi nog even rond.
De strade, maar dan moet je dus met diezelfde Van Aert moet je naar de streep rijden. Dan kan je Van der Poel zijn, maar dan zou ik toch echt wel... Echt wel even heel hard nadenken of dat de juiste methode is, snap je?
Ja,
ongekend. Ja, maar andersom kan je het precies hetzelfde zeggen.
Ja, jij denkt dan dat sprintje in de Scheldecross van 2:16 voor de laatste bocht of zo.
Ik heb toch, in dat sprintje heb ik dan toch het idee dat Van der Poel net iets meer, iets dominanter is. En dat hij toch meer zijn sprintje maakt dan dat hij dan
zeker,
Van Aert
dat deze wel, maar ik denk dat als je 10 keer, als die sprint 10 keer gedaan wordt, dat, nou, dan is de grote kans groot dat het 5-5 wordt, toch?
Harde schakel, het meest vreselijke moment van dit jaar, Groenewegen Jacobsen.
Ja, maar dan wel ook, we vergeten al bijna dat er toen voor de Groenewegen en Jacobsen waren er al twee renners dood. Hè? En dat is dan niet in beeld. En dat is niet met twee high profile namen. Maar daarvoor, geloof ik in de eerste kermiskoers na corona die in België werd georganiseerd, was een jongen met een hartstilstand en was weer een dode. Dus ik vind soms wel, dat vind ik soms wel moeilijk. Weet je. We hebben een podcast opgenomen met Edo Maas, die vorig jaar in de kleine ronde van Lombardije gewoon door een auto een rolstoel in wordt gereden. En dat is dan buiten beeld. En dat lijkt dan allemaal wel een beetje... Ja, verder langs iedereen heen te gaan. Oh, en van het grote publiek kan ik dat begrijpen. Maar ja, dat het voor organisaties en in de binnenwereld van het wielrennen... Ja, hoe vaak gaat het nog over Michael Golaerts?
Nou, ik moet denken aan... wij zaten bij de Giro start op Sicilië. Was het Sicilië?
Zeker een gast. Ja. Palermo.
Toen zei ik nog tegen jou... En ik heb echt heel vaak gedacht dit jaar van... Het is zo gestoord om te denken dat Jacobsen nu helemaal niet met zijn hoofd bij wielrennen is. Maar die een hele andere strijd aan het voeren is. En ik weet nog dat ik de eerste week tegen jou zei... Je hebt de neiging om er dan soms ook over te praten in publiek. Maar je kan natuurlijk niet altijd... Je kan niet de hele tijd maar daarover hebben. Maar ik vind het zo... Ja, het tekent ook het wielrennen zo dat het gewoon doordraait. Dat is, ja, het is heel hard enerzijds. Aan de andere kant, je kan niet van 600, 800 coureurs verwachten dat die natuurlijk stoppen, terwijl iemand anders in een ziekenhuisbed ligt. Dat is onmogelijk. Maar ik vind blijft dat een... Ja, ik denk, al die gasten denken daar natuurlijk heel de tijd ook aan, want die hun gedachten, als onze gedachten er al af en toe naar afdwalen, dan is dat voor die 600-800 boys zijn het al, is Jacobsen een collega, een directe collega, die kennen hem door en door. Weet je.
Ja, zo, maar, ik vind het... maar ja, dit is inderdaad, ik snap wel wat jij zegt en bedoelt. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk, was het Evenepoel die met zijn rugnummer natuurlijk in de lucht ging toen hij won.
Ja.
Tijdens het NK in Drenthe was er een groot doek met zijn foto met een boodschap erbij. Weet je? Dus hij is ook tijdens het wielerseizoen natuurlijk niet vergeten. Maar waar Thijs op doelt is denk ik dat vooral omdat hij gewoon een bekende renner is. Dat het daarom veel over hem gaat. En omdat het natuurlijk een afgrijzelijke val was. Waar iedereen het over had. Ook natuurlijk in de wielerwereldje en in Nederland ook wel. Want ook gewoon mensen die er niets met wielrennen hebben, die hadden het ineens over die val. Dus dat maakt...
Ja, het is wel echt op ons ook nationale netvlies gebrand.
Ja, dat
iedereen
maakt...
Iedereen weet precies. Inderdaad, als je gewoon aan een willekeurig iemand op straat gaat vragen, die ene keer die twee Nederlandse sprinters, dat een door de ander de hek in werd gereden. Weet je dat nog? Ja, ja.
Ja, en het ging toen die dagen daarna natuurlijk ook van... lag eerst in coma, is hij al uitkomen. Ja. Die updates, iedereen snakte daar een beetje naar. Tenminste, naar het goede nieuws dan uiteraard. Maar ja, wel naar duidelijkheid daarover. En,
maar ja, het is natuurlijk ook de combinatie van en de grote naam... Zeker. En het feit dat we dat is ook, allemaal dat is ook kunnen zien.
Ja, ja en dat het zo extreem was, de val.
En de combinatie met, dat denk ik dat ook toch echt geldt. Ik bedoel, iedereen die Fabio Jacobs ooit een keer gesproken heeft. Ja, hoe innemende gozer was dat? Weet je, dat
is gespeeld. Is
ja, of ja, is dat. Maar ik bedoel, wat ik wat de hele tijd heb bedacht, is de hele tijd toen ik hoorde van zijn stembanden en Stotterhoofd, dacht ik altijd, ik moest de hele tijd aan zijn stem denken. Ik heb tapes teruggeluisterd van oude interviews, want hij had zo'n opvallende stem. Ik dacht alleen maar, ik hoop ook dat die gozer, ik hoop dat hij weer kan fietsen en ik hoop dat hij weer kan winnen. Dat zou ik echt geweldig vinden. Maar ik hoop ook dat hij die stem terugkrijgt, bijvoorbeeld. Weet je, ik vind het, ja, het zijn allemaal, maar dat, zo, maar dat bedoel ik met zeggen, als mijn gedachten al zo afdwalen, hoe moet dat dan voor ploeggenoten zijn en gasten die met hem in het peloton zijn? Ja, ik vind het blijft dat heel onverklaarbaar vinden dat dat allemaal dan zo doorrijdt en draait.
Nou, we hadden nog de laatste etappe op Sicilië voordat we deel 1 van de Giro afsloten. Was die helikopter die te laag vloog, ja, en dat die spandoeken van de hekken aanwaaiden. Ah, ja. Ja. En dat ook het halve peloton op zijn gat lag.
Ja, en ook een Nederlander bij, toch?
Ja, Etienne van Empel. Maar in volledige anonimiteit.
Ja, even een berichtje en eventjes ophef, half uur van, oh, wat schande en door. Ja.
Ik zou niet weten hoe...
Luca Wakkerman.
Mm-hmm. Ik zou niet weten hoe het nu met die gasten is.
Giro gehelikopterd.
Ja.
Maar goed, ja, weet je, ik denk wel dat het... En dat is dan het... wat er wel gebeurde na die crash is dat er wel enorm veel... momentum kwam, zowel van binnen als buiten het wielrennen, om dingen te veranderen. En ik hoop dat dat momentum wel ook echt over de winterstop heen draagt. En dat die veranderingen ook echt worden doorgezet. En ik denk wel dat iedereen heeft kunnen zien, ja, wat er allemaal fout kan gaan en hoe het fout gaat en hoe vaak het ook net goed gaat. Dat wielrennen wel echt een enorm veiligheidsprobleem heeft. En dat er daadwerkelijk een keer wat aan gedaan moet worden. Ja. En het lijkt nu zelfs te zijn gebeurd dat ze bij de UCI een soort van wakker zijn geworden.
Hoezo?
Dus ja,
hoezo?
Dat hoop ik wel.
Hm? Hoezo?
Nou ja, gewoon dat ze bij de UCI nu ook... kijk, ze hebben... En dat is uiteindelijk een initiatief van de ploegen. En zeker ook van Plugge en Lefevre. Ja, in feite de twee managers die betrokken waren bij de val via die twee renners. Groenewegen en Jacobsen. Maar die hebben samen ook een initiatief op poten gezet om de veiligheid van finishstraten en van parcoursen tegen het licht te houden.
Controle.
En daar is wel echt een navolging op gekomen. En de UCI heeft ook enorm veel kwaad bloed gezet door 18 minuten na dit incident meteen te twitteren. We hebben de zaak doorverwezen naar de tuchtrechter. Met andere woorden, dit is zo, het schuift af op Dylan Groenewegen en verder willen wij er niet naar kijken. En ja, we hebben nu de afgelopen twee weken geleden is er wel gewoon, komt de UCI dan wel met aanbevelingen en een persbericht dat ze eindelijk eens een keer iemand specifiek toewijzen op het onderwerp veiligheid en dat ze ploegen en renners inspraak gaan geven en dat ze gaan kijken naar hoe moeten we een structureel veiligere finishstraat maken. En hoe kunnen we parcours laten keuren door de renners? Iets wat gewoon echt no-brainers zijn die al 100 jaar geleden hadden moeten worden doorgevoerd. Dat het überhaupt moet, dat in een van de gevaarlijkste sporten van de wereld, zo niet de gevaarlijkste sport van de wereld, een safety manager moet worden aangesteld. Dan denk ik echt, ja, waarom is die er niet al lang? Maar goed,
nee,
maar hij wordt nu tenminste aangesteld.
Maar het is een eerste stap.
Ja, ja. Ja, kijk, tuurlijk, dat is heel belangrijk. Hè. We hebben het nu over parcours controleren en de veiligheid. Uiteraard. Nou, kan je niet tegen zijn. Maar waar ik vooral benieuwd naar ben, is naar of de willekeur verdwijnt als het gaat om het uitdelen van straffen aan sprinters. Want dat is wat je wil. Ik bedoel, waarom is er zo'n gigantische crash voor nodig om dat besef te krijgen? Die willekeur die is schrijnend geweest de afgelopen jaren. De een die kon een kopstoot uitdelen, gebeurde soms helemaal niks. Soms werd jij in de rit, achteraan de rit gezet.
Gedeclasseerd.
Ja, gedeclasseerd heet dat dan. En soms werd je er wel ineens uitgegooid. En volgens mij heeft de sport heel veel behoefte aan eenduidigheid daarover. En ik snap heus wel dat elke situatie anders is. En dat je ook elke situatie anders kan beoordelen. Maar het besef moet vooral komen bij die sprinters dat je niet meer over de schreef kunt gaan. En natuurlijk, het is een spel met de hartslag 180, met adrenaline. Het gaat om winnen. Dus je gaat het... het is complex. Het is hele complexe materie. Maar volgens mij, als je wat meer eenduidigheid krijgt in de straffen... gaat dat ongetwijfeld helpen in het veiliger maken van een sprint.
Ja. Ja, en die achterlijke excessen moeten eruit in de parcoursbouw.
Ja, dat. Maar toch, en dit, wat ik nu ga zeggen... dat zal misschien niet heel... dat zal ook niet een soort populariteitsprijs mee krijgen. Maar, want kijk, ik vind namelijk... weet je, sprinten, alles... wat sprinten veiliger kan maken, moet je doen. Wat niet de essentie van sprinten aantast. Natuurlijk, weet je, natuurlijk moet je met je poten aan je stuur blijven zitten en dat soort dingen. En toch zit het natuurlijk ergens, is het ook in die sport zit verscholen dat het risico wordt opgezocht. Kijk, ons verlangen, en ik snap dat het iets anders is, maar toch wil ik het even aanraken, het punt. Kijk het verlangen naar een natte Roubaix. Een natte Roubaix is natuurlijk gevaarlijker dan een droge Roubaix, toch? Daar zijn we het over eens.
Vele malen.
Ja, vele malen.
Weet
je
niet? Dat weet ik serieus niet.
Nou, als je het niet kan zien wat er onder die plas ligt. Dan kan je niet zien dat de kasseien uit elkaar liggen. Dus dan zou je nog kunnen zeggen, je kan het maar beter niet zien. Nee, hoe slecht
het erbij. Waar jij naartoe wil is, we willen ook dat het gevaarlijk is.
Snap je? Toch is het, dat is dus de crux. Hè.
Voor
het spektakel. Ik wil het alleen maar even aangaan. Ik zeg niet wat ik ervan vind. Ik zeg niet dat ik niet verlang naar een natte Roubaix. Ik zeg niet dat je vrij spel moet hebben in de sprints. Dat is niet wat ik zeg. Maar ik zeg alleen maar, in die sport ligt... ja. Risico en ook de hang naar risico verscholen. Ik weet nog dat ik Mollema sprak over corona. Heel, dus echt, ik raak steeds verder van punt. En dus jullie gaan zo meteen ingrijpen.
Dat is gevaarlijk.
Maar, maar Mollema zei over corona. Die zei, ja, maar luister, corona, ja, gevaar. Toen zeiden ja, maar wij gaan ook met 110 van een berg. Weet je, en dat zit in. Weet je, moet je fietsen met corona? Moet je 200 renners bij elkaar brengen in tijden van corona? Ja, we gaan ook met 110 van een berg. Ja.
Moet je eigenlijk ook niet doen.
Moet je, ik bedoel, als wij met z'n...
Ja, maar zo kan je bezig blijven.
Nee, dat is wat ik zeg. Maar ik wil het toch even aangeraakt.
Nee, oké, aangeraakt. Ja, punt gemaakt. Nee, thuis, wacht even.
Ja, dus de oorlog in Afrika. En we gaan,
ja, er is altijd wel wat ergens op de wereld te bedenken. Ja.
Er is altijd wat...
Nee, we hadden het over wielrennen. Nee, joh, niet over oorlog in Afrika. We hadden het over wielrennen.
Nou ja, ik vind juist dat... De manier hoe de afgelopen jaren met wielrenners is omgegaan, is juist alsof het niet een sport was, maar alsof het een soort noodzaak was. En dat erbij hoorde dat de renners zwaar gewond.
Zeker, je moet.
Op dood
ze zijn behandeld als kanonnen voor je.
Nou ja, we hebben het net over Golaerts, maar ik vond dat een van de allerslechtste dagen die ik heb meegemaakt. Zowel als op de fiets als ernaast, was dat Golaerts. Nou ja, lag te sterven in een ziekenhuis. En dat Sagan werd gehuldigd met vuurwerk. En,
alsof er helemaal niks aan de hand was. Nee.
Terwijl, ja, wij wisten wat er aan de hand was. Heel veel renners wisten dat niet. Maar de organisatoren wisten dat. De journalisten wisten dat. En ook na afloop werden er vooral vragen gesteld over de wedstrijd. En ja, weet ik nog, volgens mij, Daan, was jij de eerste die het vroeg aan Terpstra? En aan Sagan in de persconferentie.
Ja, aan Alijnse in de Finistraat.
Nee, maar ook in die persconferentie waar gewoon 40, 50, 60 journalisten bij elkaar zitten. Die het allemaal er niet over hebben. Ik vind, dat heeft mij wel echt enorm ook doen beseffen dat het ook echt vaak een soort kanonnenvoer is. En dat hoort gewoon niet bij sport. Dit zijn geen soldaten, het zijn geen beesten. Het is gewoon sport, het is entertainment. En ik denk wel eens dat in het wielrennen de relativiteit daarvan wel echt uit het oog zijn verloren. En dat hoop ik dat nu wel weer een klein beetje is teruggekomen. Dat zeker door zo'n hoge snelheidscrash die iedereen heeft kunnen zien, dat ineens mensen zich weer gingen bedenken, oh ja, wacht even, er zitten gewoon mensen onder die helmen en achter die fluoriserende spiegel.
Maar wat ik misschien probeer te zeggen is dat het gaat...
De dood hoort er niet bij.
Nou ja, precies, maar het gaat dus
niet... Het hoort er niet bij. Nee, ja, risico's kun je niet uitbannen. En ik zeg je al, weet ik hoeveel jaar dingen over en soms roepen dan mensen, ja, maar je wilt toch niet dat we alleen maar op afgesloten parcoursen gaan rijden met zijwieltjes. En ja, dan wordt het weer zo zwart-wit getrokken. Het enige waarvoor ik zou pleiten en waar volgens mij heel veel mensen binnen het wielrennen linksom of rechtsom voor pleiten, is dat we gewoon iets meer gaan kijken naar risicoafweging. En de onnodige risico's, Kijk naar die hekken, hoe ze staan. Kijk naar hoe parcoursen worden gemaakt. Dat zijn onnodige risico's. Die kun je vermijden. Dat maakt het sport, dat verandert het wezen van de sport nul.
Nee, maar dat is eigenlijk wat ik misschien wel probeer te zeggen. Is van, het gaat dus niet alleen om die sprints. Het gaat ook om even die onwaarde strook. Was dat vooral daar vorig jaar? Weet je wel, met die strook waar
een onwaarde strook berg af erin te leggen.
Ja. Dus mensen zijn ook... het gaat dus niet alleen om die sprintfinish. Het gaat ook om... verantwoordelijkheid, weet je wel, gewoon onderweg, inderdaad.
Ook omdat het totaal geen garantie is voor een mooiere koers, want die renners denken op een gegeven moment ook van, kijk het even.
Nou, ik vond het heel goed om te zien dat renners dit jaar ook echt op een gegeven moment gingen staken. En veel meer, dat er ook echt een vereniging was van renners, dat ze ook echt soms hadden, maar laser nu op met wat jullie allemaal willen.
Ja. Met je 260 kilometer door de regen in die Giro-dag.
Ja, de renners hebben ook een stem. Weet je? En dat wordt in wielrenners dat jarenlang is dat vergeten. En heeft niemand aan de renners gedacht of niemand iets aan de renners gevraagd. Ja, ik heb het met Jos van Emde van het jaar over gehad. Die is bij ons een stuk in de krant schreef over 10 hele makkelijke veranderingen in het wielrennen die je morgen kan doorvoeren. Waardoor de koers in ieder geval voor de helft zo veilig is, de helft veiliger wordt.
Theo Bos natuurlijk.
Maar hij zei, een van de dingen die ik op een gegeven moment vroeg, is er iemand die ooit iets aan je heeft gevraagd vanuit de UCI? Nee, nooit. Is er iemand die vanuit de rennersvakbond ooit iets heeft gevraagd? Nee, nooit. Dat je echt denkt, maar deze gastheid hier, weet ik hoeveel jaar in het peloton rond, hij is hier heel erg vocaal over, is hier mee bezig, en aan die gasten wordt gewoon niks gevraagd. En dat we daar nu mee gaan beginnen, is echt, het is het eerste babystapje zo ongeveer. Maar dat is zo tekenend. Dat renners jarenlang gewoon, je moet je bek houden, je moet op de fiets stappen. En als je op je smoel gaat, dan zeggen we allemaal, het hoort erbij. En als je jezelf een ongeluk valt, dan zeggen we ook, dat hoort erbij.
Ja, nou, het babystapje is wel gezet. Dat is belangrijk.
Ik hoop dat het babystapjes door blijft zetten en dat we misschien een keer wat grotere passen gaan nemen. Dat is wel hoog nodig, ook voor de toekomst, hè, want... Als wij allemaal naar onze eigen zoons en dochters kijken en gaan nadenken dat ze ooit zouden gaan wielrennen, op wat voor niveau dan ook, dan is dit als ouder wel echt waar je een knoop van in je maag hebt.
Ja.
En dat zeg ik terwijl ik weet dat wielrennen de mooiste sport van de wereld is. En als ik denk dat mijn zoon en dochters misschien wel ooit gaan wielrennen, denk ik, gloeps.
Doe maar even niet.
Nou ja, dan hoop ik dat het tegen die tijd wel een stuk veiliger is dan nu.
Ja. Veldrijden, Thijs. Veldrijden.
Ja.
Vind die kleine van jou toch het leukst?
Ja, dat is wel waar.
Heuveltjes, papa. Heuveltjes. Ik heb nog twee dingen. Want ik ga nu even de journalistieke wet hanteren. Dat je vooral niet moet proberen om volledig te zijn. Dus het gaat ons toch niet lukken. Maar ik wil wel even Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen.
Ja, ik wou het net hebben. Het mooiste wielershot van dit jaar. Dat was Anne van der Breggen op weg naar de regenboog.
Ja.
Je bedoelt dat hele helikopter shot.
Anne van der Breggen na de vorige wereldtitel geïnterviewd. En voor mij had ze in de huis in Zwolle, in de gang, had ze als aandenken aan de Olympische Spelen, had ze een soort panorama, een soort horizon van Rio de Janeiro, waar ze Olympisch kampioen werd, in de gang. Ik vroeg me af, zou Anne van der Breggen nou... Voor mij gaat ze erg verhuizen. Zou ze dan in de gang een soort... Weet je, je kan toch van die beeldschermen die je ook op metrostations hebt... Weet je, dat ze heel de tijd vol continu dat shot heeft van haar eigen WK.
Dat was in de gang, gewoon in de woonkamer.
Ja, heel de tijd. Heel de tijd dat je gewoon...
Een gifje,
vol continu. Ze probeerden. De dag na was Alaphilippe. Probeerden ze hetzelfde shot. Maar het was niet zo mooi als het shot van Anne van der Breggen.
Het licht was beter bij Van der Breggen.
Ja, echt.
Ja, maar Van der Breggen fietst ook mooier dan Alaphilippe. Van der Breggen die zit een soort stil. Dat is een soort gehaktmode. En van Alaphilippe zat de wiegen. En weet ik wat.
Onrustig. Hij was onrustig. Hè?
Niks voor Alaphilippe.
Nee.
Ja. Maar ja, dus heel zo, ja, kijk, als wij Anne van der Breggen zouden zijn, dan zouden we het zeker ophangen in onze hal. En boven je bed en in de wc.
Ja.
En boven de open haard waarschijnlijk. Maar Anne van der Breggen is Anne van der Breggen. En Anne van der Breggen heeft nauwelijks dingen in haar huis die aan wielrennen doen, denk ik.
Nou, weet je wat ik zo... Over,
niet of nauwelijks. Ja,
even de 5 en 10 minuten aan Van der Brecht show. Wat ik ook... Dat shot vond ik mooi. Maar ik heb er een tijdje terug gebeld. Kreeg ik aan de lijn, hadden we het over... We zouden een interviewafspraak plannen. En toen had ik het over hoe zij de Ronde van Vlaanderen reed. En zij heeft... Ze is toen achter Annemiek van Vleuten aangegaan. En daarmee win je natuurlijk niet de populariteitsprijs... om daarna je benen stil te houden. Maar ik vind het wel... Het is een beetje aansluitend op wat Thijs zegt. Van in haar huis herinnert niet veel aan al haar overwinningen. Maar ik bedoel... Ik vond die wedstrijd wel tekenend voor hoe groot Anne van der Breggen is. En ook hoe ze kijkt naar anderen. Ik bedoel, ze is Annemiek van Vleuten gaan halen. Dan moet je al serieus... dat lukt maar weinigen. Annemiek van Vleuten bijhalen. Dus dat doet ze. Rijdt ze voorin. Blijft ze in het wiel hangen. Daar maak je je dan niet populair mee. Maar daar geeft ze Chantal Blaak de kans om terug te komen en de Ronde van Vlaanderen te vinden. Nou, het feit dat je daaraan kan denken en dat je het dan ook nog uit kan voeren en dat je dan dus daarmee ook ergens je eigen imago of je beeld over jezelf. Ik bedoel, het komt je misschien niet eens ten goede, hè? Ik bedoel, dat jij daar je benen stilhoudt.
Maar een groot gedeelte komt het ook vanuit je ploeg komt het wel te goed.
Jawel, maar dat je dat dus doet voor een ander.
Ja, daarom. Maar dat,
nou, dat tekent dat wel echt.
Ja, nee, zeker. Dat was mooi.
Ik heb trouwens wel een nog mooier Anne van der Breggen shot dit jaar. Dan die helikopter shot. Ik vond het Anne van der Breggen shot dat ze zat te zwiften voor haar eigen was.
Oh ja.
Toch misschien nog mooier. die lockdown, in die eerste lockdown.
En dat zie ik Jan er zo heel dwangmatig een vlag overheen probeert te hangen.
Ja, dat was echt, dat ze boven de wasdroge combinatie, naast de wasdroge combinatie zat ze, had ze de machine neer, de home trainer neergezet. Vlakbij zo'n vliezo-raam, zo'n openklapraam.
Zo'n Velux, Velux-raam.
Zolderraam, zoals er in Nederland 600 miljoen zijn. Maar vooral ook hoe als je dan ziet, als je gewoon puur naar die wattages kijkt.
Ze bleef wel aardig bij, hè?
Ja, dat Ramon Sinkendam na afloop zei, ik zat alleen maar te kijken, is Anne van der Breggen nou eindelijk gewonnen? Want ik zit al minuten helemaal op mijn limiet.
Ja. Maar dan zijn we eruit, dat shot is veel mooier dan dat hele overschatte landschap in Imola.
Ja, Imola waren we ook
al.
Is alweer vergeten. Ja,
ik vind dat toch, dat is natuurlijk de glamour en zo. En daar haal je natuurlijk de medailles en de truitjes en zo. Maar uiteindelijk, ja, die gewoon zweten op je zoldertje, wat niks bijzonders is, gewoon voor je wasmachine, zoals wij allemaal, vind ik toch ook al.
Ja, de Olympische tijdrit, hè, die moet ze nog winnen. En dan is het helemaal af en klaar en kan ze stoppen. Ze gaat stoppen.
Met Chloe Dijkert wordt het toch een lastige.
Ja, die zie ik op Twitter, die laat zich niet tegenhouden door een klein wondje in de knieën.
Die heeft wel weinig kleren.
Ja, klopt, ja.
Chloe Dijkert.
Ja.
Ja, die staat er, maar die staat niet aan, die kleren erop. Nee.
Dat is echt vreemd. Dan maak je een foto van je knie of van je herstel of wat dan ook. Dan altijd maar met heel weinig kleren.
Ja, dan moet de concurrentie een beetje laten zien hoe sterke benen je hebt.
Zijstap. Ja. Ja. Afsluiten?
Je had nog twee dingen. Dit was één?
Dit was één. Okay, ja. Ja, ik wilde het niet onbenoemd laten. Ik ben niet toegekomen aan mijn hoogtepunt van het jaar.
Ja, dan wil ik even jou moeten vragen natuurlijk.
Nou, ik snap dat ik verder niet zo'n prominente stem heb in dit geheel. Maar ik wilde het, dit wilde ik ook nog even noemen.
Het laatste woord.
Het laatste woord. Mijn hoogtepunt van het afgelopen jaar. Dat waren er vele, maar toch wat boven komt drijven is het gesprek bovenop Sestriere. Op een verlaten parkeerterrein.
Wat is dat toch, met die verlaten parkings?
Ja, dat is wielrennen voor ons. Ja. Dat is ons werkveld. En de zon die zo tegen de bergen zo langzaam ondergaat. De lucht die van kleur verandert. En Sam Omer die helemaal afgepeigerd op zijn tak zit. En dan stapt hij af. En toen dacht ik, nou, het is gewoon nu of nooit. Zeg, Sam, mag ik je nog een paar vragen stellen? Ja hoor, nou, dat was de meest mooie monoloog over dat hij zichzelf was tegengekomen en hoe hij daar overheen was gestapt. En ik vond dat een prachtig gesprek. Mijn persoonlijk hoogtepunt.
Ja, mooi. Gaan we ook zien, hè, volgend jaar weer bij Jumbo.
Waarom heeft niemand waarom hebben we het niet over de Stelvio gehad?
Nee, maar waarom bezet dan nog niet klaar?
We hebben een hele Kelderman-uitzending over.
Nou,
over,
maar dat was wel grappig.
Oh, de waarheid.
Joh, wat was dat?
Wat
dat was
daarna? Toch,
die rit. Wat daar allemaal voor emoties ook over door die hele wedstrijd heen gierde. En ja, hoeveel mensen daar ook mee bezig waren.
Ja, want bij diezelfde
Kelderman in zijn uppie in een door niemands land reed. Dat was ja,
nee, maar die parking waar hier Ridder het over heeft in 63 jaar. Ik bedoel, Omen naar binnen. Nou, ik bedoel, 10 minuten later kwam Kelderman aan. Die had zijn roze sokjes staken nog onder zijn trainingsbroek vandaan. Echt 7 minuten later kwam Zay Hindley aanzetten. Die had dan zeggen, je goed keek, zag je een roze kraagje. Weet je, van een, dus daar kwam ook weer alles samen. En kijk, ik bedoel, wat het vooral, dat was ook een beetje de waar we het over hadden met die tour. Ik bedoel, je verzint het toch niet. Ik bedoel, dit scenario, bedoel, je kan wel zeggen, hij had hem kunnen winnen, had hem niet kunnen winnen. Ze hadden dit moeten doen, ze hadden zo moeten doen. Ze hadden op dat paard moeten wedden en niet op dat paard. Of op een heel ander paard moeten, ze hadden andere paarden mee moeten nemen. Je kan er van alles van vinden. Maar dit scenario heb ik niemand, echt maar ook helemaal niemand, vooraf ook mee iets over horen zeggen dat het zo zou kunnen gebeuren, weet je, en dat is toch echt, ja,
prachtig,
is,
toch?
Ja, ja, dat is toch echt, dat is dus wat ik bedoel, ja, weet je, nee, ik ga nu nog iets zeggen over die ik wou het over voetbal vergelijken met voetbal trekken, maar dit verzin je niet, niemand die daar ooit iets zo'n scenario uit kan tekenen. De werkelijkheid is altijd nog beter in het wielrennen dan het meest krankzinnige scenario wat je voor mogelijk kan houden.
En dan moeten we toch misschien nog die ene podcast aan Daan laten horen, Hidde.
Welke? Die met Kelderman?
De avond voor de Stelvio.
De avond voor de Stelvio. Ja, ja, laten we onszelf niet te veel op de schouder kloppen. Maar we hadden het aardig in de smiezen dan.
Ja, maar ik denk dat Daan
we zaten een keer goed. Giro, hè?
Maar goed.
Nou ja, maar ik heb dat ene moment, het zit in die jij hebt daar, was daarbij volgens mij, Daan. Nee, denk jij ook, Hidde. Maar dat zit ook in die Sunweb documentaire. Dat Kelderman binnenkomt op Sestriere, Hindley een soort ja, ongemakkelijke knuffel geeft en daarna wegfietst. Super boos en woedend en ziedend en teleurgesteld. En dat er dan een jongetje in beeld.
Nee, dat is mijn eigen filmpje. Dat zit niet in die Sunweb documentaire. Ik stond daar. Ik heb, dat is net als die omhelzing van Aart en van de Poel. Ik heb dat filmpje gemaakt. Dat Kelderman die bidon waar je over dat hek gooit. Er zijn zelfs twee jongetjes. De jongetjes, dat is weer het mooie. Dat is dus weer wat rivaliteit doet. Er zijn twee jongetjes, volgens mij zelf, die elkaar weer in de haren vliegen voor die bidon, weet je wel. Dus die slaan elkaar bijna het licht uit de ogen. En die weten niet eens dat Kelderman die trui is kwijtgeraakt. Nou ja, het was... Wij reden daar nog omhoog in 60 jaar. En toen dacht ik nog, hij kan het hier niet verliezen. Want zo, weet je nog dat we dat tegen elkaar zeiden? Zo, het was niet de zwaarste klim uit de Giro, hè? Die ze 3 keer op.
Kapot.
Hè? Hij was op.
Ja, hij was al kapot. En het was zo klaar. Weinig. Ja. Hij had zo weinig voorsprong. Maar ik vond het zo lief dat hij daar gewoon die bidon... Ja, ik had echt gedacht, jongens, nou even niet en rot op met je. Maar dan toch even dat bidonnetje in je allerboosste, slechtste moment op de fiets ooit misschien wel. Dat je toch nog eventjes zo lief bent om dat bidonnetje naar die ventjes te gooien.
In de wetenschap
zo intens lief.
Ja.
Ja, in de wetenschap naar die kleine Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ja, die elkaar daarna.
Maar ook zo intens professioneel, laten we wel wezen. Dat is niet alleen maar lief, maar ook gewoon, ja. Het is een entertainment business en je wilt mensen aan je binden. Ik vond het. Dat droop echt van de klasse.
Moeten we nog over 2021 hebben of niet?
Nee, dat doen we in 2021.
Ik hoop wel dat Roubaix dit jaar doorgaat.
Ik hou me toch vast aan die journalistieke wet.
Ja. Niet volledig zijn.
Je hoeft niet volledig te zijn, want dat lukt je namelijk toch nooit. Mag ik jullie hartelijk danken. Ik wens jullie een prachtig laatste paar dagen van 2020. Dat het snel voorbij mogen zijn in goede gezondheid. En wij treffen elkaar weer in 2021. Waarin we hopelijk in dezezelfde gezamenlijke samenstelling elkaar nog vaak gaan treffen. Op mooie wielermomenten. In en buiten de koers.
Meneer Stwick Cross.
Ja, jezus.
Ja, wanneer niet? Niet.
Gaat gewoon door. Morgen, overmorgen. Nou,
mag ik één ding zeggen?
De wereldbeker van Dendermonde. Nee, doen ze weer allemaal mee.
Probeer het af te sluiten. Nu wordt het kakofonisch. Allemaal door elkaar. Kom
2021,
op. Daniel, zeg wat.
2021 begint gewoon met de cross in Baal. 1 januari. Het wielerjaar 2021 begint met Van der Poel versus Wout van Aert in Baal. Nou ja.
Hè, weer die twee? Ja, ben ik wel zat.
Ben je
wel
zat?
Nee. Nou is het niet leuk meer. Goed.
Ciao.
Merci mannen.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.